Zo. Goedenavond allemaal. Het is 7 uur geweest, dus we kunnen mij betreft beginnen. En zo te zien is ook iedereen zo ongeveer aanwezig en heet ik jullie allen van harte welkom. Leden van de commissie, gedeputeerden en natuurlijk ook de toehoorders, een aantal aan de zijkant op de tribune. En het is niet heel veel, maar het is niet altijd kwantiteit, kwaliteit doet er ook zeker toe. Kijk, ik... Allemaal glimlachen. De hele avond is goed. De hele avond is gewoon goed. Kan niet meer stuk. Dus nu ligt de lat ook hoog, kan ik melden. We gaan beginnen. Even met een paar berichten van verhindering. Die heb ik ontvangen van de heer Boshuizen. En ik had een bericht ontvangen dat de heer Siepel wat later zou aanschuiven. Dus die komt nog. En mevrouw Baks wordt vervangen door de heer Van der Aanvoort. Volgens mij ben ik dan de kring rond en ja, is voor de rest iedereen aanwezig. En hebben we dat punt vastgesteld, kunnen we door naar het vaststellen van de agenda zelf. Die heeft u als het goed is aangetroffen bij de stukken. En zijn er wat u betreft daarop nog aanvullingen, wijzigingen of bijstellingen noodzakelijk nodig? Dan horen we ze nu graag. Ja, en gisteren hebt u nog even... Ja?
Ja, ja. Komt nu.
Ja? Dus dat, maar kon zijn dat er nog andere punten waren dan het punt wat al aangekondigd was. Dan hoor ik ze graag nog even eerst. Zo niet, dan kan ik melden dat u inderdaad een bericht heeft gehad gisteren per e-mail. Dat het verzoek van de ChristenUnie om een bespreking van een tweetal mededelingen... en dat het onderwerp is doorgeleid naar de commissie Duurzaamheid. Het ging om de visie op de ondergrond...
Duurzaam
gebruik ondergrond, moet ik heel netjes zeggen.
En
dus mevrouw Padma wil daar heel graag iets over zeggen. Doet u maar.
Dat was eigenlijk meteen al bij de agenda dat ik dacht van, ik ga dat punt even aankaarten. Ja, ik vroeg me af, het is overgeheveld naar de commissie Duurzaamheid. Hoe werkt dat dan? Is het daar nu voor altijd? Dat onderwerp, want ik heb even gecheckt bij andere provincies waar dat onderwerp in zijn algemeenheid thuis hoort, waar men dat onderschaart, maar in zijn algemeenheid, tot zover ik dat kon zien, hoort dat wel bij ruimtelijke ordening gerichte commissies thuis. Dus dat was, ja, ik denk, waarom wijken wij daar zo in af en wat is de achterliggende gedachte daarvan?
Ja, dank u wel voor uw vraag. Voor zover ik het heb meegekregen en mee heb over gesproken... Heeft dat te maken met, is het inderdaad in de overleg gegaan natuurlijk met de portefeuillehouder, de heer Stuivenberg. En het woord duurzaamheid en duurzame ondergrond zegt er natuurlijk wel een beetje. En het kan natuurlijk zo zijn, maar dat weet ik niet zeker, dat bij andere provincies er geen commissie duurzaamheid is. En bij deze provincie nu net wel. En dat daarom ook de logica gelegd is met deze commissie, duurzaamheid. En vandaar het overhevelen naar deze commissie duurzaamheid. Maar... Ik ben even nieuwsgierig naar uw achterliggende punt, want leidt dit tot problemen?
Het leidt niet zozeer tot een probleem. Ik vroeg het ook echt zo van, wat is de reden en is dat een goede zaak? En, of gaat het misschien voor een deel nog in de commissie Duurzaamheid en deels hier? Omdat de ondergrond wel echt een ruimtelijke ordeningspunt is.
Dat klopt, en er zijn natuurlijk wel meer thema's zo, dat er natuurlijk snijvlakken zijn met verschillende onderwerpen. Maar ik begrijp dat de heer Lodders daar ook nog een punt op kan toelichten, misschien ter verheldering.
Ik zal een poging doen, voorzitter. In de vorige periode is de nota duurzaam gebruik van de ondergrond tot stand gekomen, onder mijn verantwoordelijkheid. En ik had toen geen ruimte, maar toch was ik er verantwoordelijk voor. En dat had te maken met het feit dat ik milieu en een belangrijk deel duurzaamheid in mijn portefeuille had. En er zijn inderdaad onderdelen die wel in deze commissie thuis horen. Dat is bijvoorbeeld het actieplan bodem en water. En dat heeft echt een ruimtelijke ordeningscomponent. Maar als je praat over duurzaamheid van de ondergrond, dan gaat dat veel verder. Dat heeft ook bijvoorbeeld met schaliegas te maken. Maar ook hoe ga je om met warmte-koude systemen. En vandaar dat er in de vorige periode gekozen is om dat bij de portefeuillehouder milieu en duurzaamheid onder te brengen. En dat hebben we eigenlijk gecontinueerd. Dus het betekent dat als het gaat over bodem en water en de ruimtelijke componenten daarvan, dan komt dat in deze commissie hier terecht. Maar als het gaat om echte nota, dan is gedeputeerde Stuivenberg daarvoor verantwoordelijk en komt het in de commissie duurzaamheid.
Ja, dat komt overeen met het idee wat ik erover had. En ik bedoelde met name die twee paragrafen. Ja.
Volgens mij is daarmee het punt, hoop ik, naar tevredenheid opgehelderd. En wat denk ik wel goed is, de aanvulling daarop is dat wij ook even deze toelichting ook nog even richting de andere commissies zullen rondzenden. En dat het voor iedereen nu helemaal helder is dat daar zo'n knip is gelegd. Als we daarmee dit punt voldoende hebben besproken, dan volgens mij rest er... Nee, toch nog niet, want de heer Bogert...
Dit punt is wel voldoende besproken, alleen ik heb nog wel een vraag over een ander agendapunt.
Nee, dan komen we daar nu aan toe, dus gaat uw gang.
We hebben het net gehad over het doorschuiven van agendapunt naar een andere commissie. Ik vroeg me even af waarom het agendapunt evaluatie ZZL-gelden nu in deze commissie wordt besproken, wat de overwegingen zijn geweest. Want ja, ik vind het heel mooi dat we het hierover spreken, absoluut. Alleen ik kan me voorstellen dat dit meer thuis hoort in de commissie Economie.
Ja, daar kan ik u voor nadere informatie verwijzen naar uw fractievoorzitter. Want dat is namelijk als zodanig besproken in het seniorenconvent en al dus besloten. En in die zin hebben wij ons als commissievoorzitters ons daar gewoon in gevoegd. En ben ik zeer verheugd te weten dat u het fijn vindt om hier vanavond over in gesprek te gaan. Dat daarmee ook toegelicht hebbende, stellen we de agenda vast bij deze en kunnen we door naar de mededelingen. Daarvoor wil ik graag even het woord geven aan de griffier om dat even met ons langs door te nemen.
Voorzitter, dank u wel. We hebben recent als agendacommissie zaken gedaan over een aantal onderwerpen. Dat betreft, er komt op 9 mei een Statenacademie voor Provinciale Staten over metropoolregio Amsterdam. We hebben recent de uitnodiging ondertekend door gedeputeerde Lottes ontvangen. En die zullen we binnenkort rondsturen. Wellicht dat de gedeputeerde er nog iets op kan toevoegen, gelet op het programma.
Niet anders dan dat het een heel interessante bijeenkomst wordt. Dus ik zou allemaal uit willen nodigen. Nee, als we praten over de MRA, dan hebben we onlangs uitgebreid gesproken over de MRA-agenda in de MRA-verband. En het leek ons goed om u daarin in mee te nemen, omdat daar de komende periode behoorlijk wat gaat gebeuren. Nogmaals, het is een hele interessante bijeenkomst. Dus nogmaals, iedereen van harte uitgenodigd.
Sorry voor... Dank u wel. Het volgende punt wat we onder uw aandacht willen brengen, dat zijn de lijst ingekomen stukken, de lange termijn agenda en de lijsten van toezeggingen en moties. Die staan voor ter kennisgeving op de agenda. Het staat u natuurlijk vrij om onderwerpen die daarop staan onder de aandacht te brengen van de agendacommissie, zodat ze kunnen worden geagendeerd. Ik maak u nog even attent op één politiek onderwerp daarop. Dat betreft de discussie over Hoornse Hop. Daarvan hebben we als griffie afgesproken met de ambtelijke organisatie dat daar een reactie op geformuleerd wordt vanuit GS. En die wordt dan op termijn weer bij u onder de aandacht gebracht. We hebben als agendacommissie, zijn we inmiddels ook bezig met de agenda voor 11 mei. Zal in die zin wat bijzonders plaatsvinden dat... daar wordt ook de jaarrekening behandeld. De jaarrekening zal in alle vier de commissies aan de orde komen. Wij wijken daar wat af van ons protocol in de zin van dat we daar eerst dan de jaarrekening zullen gaan behandelen. Immers, die moet ook in andere commissies aan de orde komen. Daarna vindt pas het onderdeel beeldvorming plaats. En dat zal in dit geval de verordening fysieke leefomgeving betreffen. De stukken zult u in de loop van volgende week aangereikt krijgen. En tenslotte, voorzitter, die had ik op uw annotatie gezet. U bent als commissie, als Provinciale Staten, recent uitgenodigd geweest bij de gemeente Almere voor het onderwerp Almere 2.0. Daar bent u geïnformeerd over de nieuwe programmalijnen. De ambtelijke organisatie heeft aan de agendacommissie nu voorgesteld om het onderwerp verder uit te rollen richting besluitvorming. Dat betekent dat onze agendacommissie heeft even overleg gehad met de andere agendacommissies, want het raakt in feite alle commissies. En het voorstel aan u is om het onderwerp te agenderen in de commissie ruimte en daarbij dan de andere commissies uit te nodigen om daar gelet op de raakvlakken met alle programmalijnen ook eventueel aan te sluiten. En dat zal volgens de planning zoals we die nu hebben 15 juni het geval zijn. En dat zal een beeldvormende sessie betreffen.
Tot zover de mededelingen vanuit de agendacommissie. Ik kijk nog even naar de gedeputeerde Lodders, of die nog meent, zo niet. Dan zijn wat mij betreft daarmee de mededelingen afgerond. En kunnen we door naar het volgende agendapunt. Dat is het vaststellen van de besluitenlijst van 23 maart 2016. Is er iemand die daarover nog iets wil zeggen of het woord wil voeren? Of kunnen we hem conform vaststellen? Ik zie verder niemand, dus daarmee is die vastgesteld. Dank. En zijn we meteen direct daarmee toegekomen aan de stand van zaken van de Omgevingsvisie Flevoland. De meest recente nieuwsbrieven hebt u waarschijnlijk al gelezen. Vol belangstelling, zijn ook toegevoegd bij de stukken. Vanmiddag was er een bijeenkomst hier in de hal over de tussenstand eigenlijk van de Flevoperspectieven. Een aantal van u heb ik daar ook gezien. En, dus daar is voor ons ook een reden geweest om nu niet inhoudelijk nog weer op dit onderwerp in te gaan, omdat natuurlijk vanmiddag een uitgebreide bijeenkomst heeft plaatsgevonden. Maar het is denk ik wel goed om even met elkaar het verdere proces misschien nog even kort door te nemen. En vanuit mijn kant kan ik ook aangeven dat het seniorenconvent onlangs akkoord is gegaan met de opzet voor het integrale debat, of het richtinggevende debat wat we eind juni ter afronding van de Flevoperspectieven zullen laten plaatsvinden. En binnenkort, en dat zal dan zeer waarschijnlijk de commissie van 11 mei zijn, komen we dan terug met een nadere invulling van de opzet van het debat. Daar wordt nu achter de schermen al, vinden de voorbereidingen al inmiddels al plaats. En dat willen we natuurlijk graag ook zo snel mogelijk met u delen. Dus daar komen we dan op dat moment op terug. Ik kijk even naar de gedeputeerde of die misschien even kort wil iets over ons wil meedelen of delen met betrekking tot de Flevoperspectieven.
Ja, voorzitter, dat wil ik wel. Zoals gezegd, vanmiddag was de eerste grote sessie. Grote opkomst en grote diversiteit ook aan belangstelling. Uit verschillende invalshoeken waren mensen aanwezig. En gelukkig ook veel leden van uw staten. En eigenlijk was dit een soort tour de horizon van waar het atelier zich de afgelopen periode mee bezig heeft gehouden. De onderwerpen die langsgekomen zijn in het atelier zijn denk ik aan de orde geweest in de verschillende gesprekken die de presentator met Kovendaars en de verschillende gasten heeft gevoerd. En daaruit zijn ook wel een aantal ontwikkelingen naar voren gekomen die ook zeker belangrijk gaan worden in de Flevoperspectieven. Dus ik vond het zelf een zeer inspirerende bijeenkomst. Wellicht waren de interviews wat lang en had het misschien iets korter gekund, waardoor ook de totale sessie wat korter kon. Ik hoor daar ook tijdens het diner en ook na afloop wat wisselende geluiden over. Ik heb in ieder geval ook heel veel positieve geluiden gehoord, gelukkig erover. Inmiddels zijn er zo'n 30 sessies geweest, dat gaf Kovendaars ook aan vanmiddag, bijna 30, die allemaal goed te bezocht zijn. En dat betekent dus dat er ook al heel veel mensen in dat atelier geweest zijn. Daar is ook een soort tussenstand uit op gemaakt. Die presentatie hebben wij gisteren in het college van GS gehad. En het leek ons voor de setting van afgelopen middag niet handig om die presentatie te doen, want dan wordt het echt heel veel zenden. Maar ik zou u willen voorstellen, en ik heb er even met de voorzitter over gesproken, om in de commissievergadering van 11 mei, Kovendaars, die presentatie die wij gisteren in GS hebben gehad, om ook die presentatie dan aan u te doen. Zodat u dan ook echt helemaal bij bent. Op dat moment is Kovendaars ook al echt de provincie in om de gesprekken te voeren met de inwoners van Flevoland. Maar daar bent u de vorige keer ook over bijgepraat. Tot zover.
Dank u wel. Ik kijk even rond of iemand hier nog iets op wil reageren. Ik zie de heer Bouma. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Medio december in januari waren wij ook wel een beetje verontrust. Het hele ateliergebeuren komt toch wel wat traag op gang. Maar inmiddels heb ik vier ateliers bijgewoond. En mijn complimenten voor de kwaliteit van de mensen die daar wilden komen, die daar uitgenodigd werden. Ik heb het ervaren als heel goede sessies. Ik hoop dat die lijn ook doorgetrokken wordt nu het atelier de provincie ingaat. En ik ben waarlijk heel benieuwd wat er uit deze brei gebakken wordt. Ik zou zeggen, gedeputeerde, succes ermee. Ik ben hoopvol.
Nou, dat is een mooie inbreng. Ik zag mevrouw Papma en daarna zag ik de heer Platen. Dus mevrouw Papma, gaat u gewoon.
Dank u wel, voorzitter. Ja, u weet dat ik wel wat geluiden heb laten horen van bezorgdheid. En zeker over het begin. Het leuke vond ik vanmiddag dat de heer Verdaas ook zelf aangaf dat het begin wat moeizaam was. Dat vind ik altijd wel heel reëel om op een goede manier op jezelf ook te reflecteren. En het is zeker zo dat ook de bijeenkomsten die ik tot nu toe heb meegemaakt, die ik heb mee kunnen maken, waren heel erg goed. Dat vond ik zeer inspirerend en ik sluit me wat dat betreft helemaal aan bij de heer Bouma. Wat mij nog wel weer even van het hart moet is de planning van die bijeenkomsten. Als je niet in Lelystad of directe omgeving werkt, hè, als statenlid ben je natuurlijk ook mensen die gewoon deelnemen aan de dagelijkse maatschappij en een werkring hebben. En dan is het niet zo makkelijk om naar die bijeenkomsten te gaan. En ook planningstechnisch op de statendagen en commissiedagen, dan zijn er een aantal dingen tegelijk parallel gepland, waardoor je keuzes moet maken. En daardoor heb ik eigenlijk minder van die bijeenkomsten dan achteraf bij kunnen wonen dan ik wel had gewild. Want nogmaals, wat ik heb gezien was goed. Maar toch even die kritische kanttekening. Dank u.
Mevrouw Papma, dank u wel. Zeker voor uw positieve feedback. Hartelijk dank. En natuurlijk altijd ruimte om ook natuurlijk een kritische kanttekening te maken. Want ik denk dat iedereen natuurlijk in is voor verbetering waar mogelijk. Dank u wel. Dan gaan we naar de heer Platen. Die wil nog wat inbrengen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, we hebben vorige keer ook gezegd, laten we ook het proces een kans geven. En ik heb er wel vertrouwen in wat we tot vorige keer toe aan zagen. En zelf ook bij wat ateliersessies geweest. En dan zie je ook dat vertrouwen zeer zeker niet beschaamd werd. Wat ik ook heel erg leuk vind is, we hebben een excursie gehad, hè, naar een werkbezoek naar Overijssel. En ik merkte ook dat bij onze collega's al daar met jaloezie eigenlijk toch wel gekeken werd naar wat er hier gebeurt. Wel zoiets, en dat wachten we ook allemaal maar af, van nou, ik ben benieuwd, hè, hoe jullie het wagen maken in die 20 bladzijden. Maar men was zeer positief over het proces wat wij meemaken. En wat ik tenslotte nog even ook nog wilde zeggen, en daar kunnen wij als statenlid denk ik ook best wel trots op zijn. Ik heb nog eens een keer naar die foto gekeken, hè, die we gemaakt hebben naar aanleiding van de statenconferentie die wij voor de zomer vorig jaar hadden. Hè, daar hebben we ook een brainstorm sessie gedaan en is opgeschreven van nou, wat willen we nou eigenlijk? En als ik die foto bekijk met ook weer de zaken die vandaag de revue hebben gepasseerd, dan zie je eigenlijk heel veel gelijkenissen daarin. Dus ik vind het ook ik vind het razend interessant hoe eigenlijk dat wat wij eigenlijk bedoelden, hoe we dat op dit moment ook aan het terugzien zijn. Dus daar kunnen we echt met z'n allen denk ik ook trots op zijn. We zijn er nog niet. Er zijn mooie onderwerpen de revue gepasseerd. En helemaal eens met mijn collega's van CDA en D66. Ja, heel erg benieuwd wat er de komende maanden nog gaat gebeuren als ze de regio ingaan. En hoe dat weer vervat wordt in de strategische lijnen. Hè, waar wij dan uiteindelijk uit zullen gaan kiezen. Maar de VVD-fractie is positief, heel positief over wat er gebeurt.
Dank u wel. In aansluiting, ik kom zo bij u hoor. Inderdaad, kan ik ook inderdaad zeker bevestigen dat ons bezoek aan de provincie Overijssel, heb ik zelf ook inderdaad ervaren als enthousiasmerend vooral. En ook goed om te zien hoe het in een andere provincie men omgaat met een omgevingsvisie. En ter afsluiting wil ik wel zeggen dat de commissie ruimte of de commissie staatsleden al daar ook heel graag een keer in Flevoland op visite komen. Dus, want ze waren nog nooit in de Oostvaardersplassen geweest. Dus nou, bij deze heb ik ze namens ons allemaal uitgenodigd en gaan we dat een keer organiseren. Mevrouw Staalman.
voorzitter. Ik heb eigenlijk nog wel een vraag. Ik kan zelf inderdaad, wat mevrouw Pappen zegt, weinig bijeenkomsten bijwonen in verband met werk. Ik ben wel bij eentje geweest, maar ik wil zo graag weten hoeveel inwoners er zijn. Dus niet ambtelijk en niet statenleden, maar echt bewoners. Want dat was eigenlijk ook de optie om juist de informatie bij de inwoners op te gaan halen. En ik weet niet of dat alleen nog maar straks aan de gang is als ze de provincie ingaan. Of dat het nu ook al een beetje aan de gang is.
Ik heb zelf niet inderdaad het beeld hoeveel inwoners er precies geweest zijn, maar wellicht dat de heer Lottes daar iets meer over kan vertellen. Nou, dat werd niet letterlijk gezegd.
Er zijn een paar dingen waar ik op wil reageren, voorzitter, maar ik dacht dat u het rijtje eerst even af zou maken.
Nee.
Oké, nou. Hoeveel inwoners zijn er geweest? Dat weet ik niet precies. Ik weet ook niet of dat exact bijgehouden is, hoeveel mensen echt inwoner waren en hoeveel mensen er deskundig of specialist waren bij de sessies. Wat wel gaat gebeuren is dat we nu, of dat het atelier nu Flevoland ingaat, de polder ingaat zeg ik heel vaak. En dan komen de inwoners echt aan bod. En die kunnen dan reflecteren op datgene wat in het atelier is opgehaald. Maar zoals ik hoor dat er statenleden geweest zijn. En dat is mij ook via een andere weg wel geworden. Want ik hoor ook regelmatig van Kovendaas en van Wart van dat statenlid was. Dus ik hoor ook regelmatig inderdaad dat u daar geweest bent. Hoor ik ook wel gewoon op straat bij wijze van spreken mensen zeggen van ik ben in het atelier geweest. Ik had gisteren een werkbezoek aan LTO en ook daar kwam ik een paar mensen tegen die zeiden van ik ben in het atelier geweest en wat een interessante sessie. Hè? Dat ging dan toevallig over, of misschien niet helemaal toevallig, over landbouw. Dus heel themagericht komen er ook wel mensen die geïnteresseerd zijn in het bepaalde thema. En dan ook maar gelijk even reageert op mevrouw Papma. Dank voor uw positieve bijdrage. Ja, nee, er zijn een paar opmerkingen
gemaakt. Nee, daar werden tot nu toch geen vragen gesteld, dus vandaar mijn verwarring. Okay.
Dank voor uw positieve bijdrage. Het is inderdaad zo dat het veel overdag is, maar dat heeft te maken met het feit dat we deskundigen en specialisten inhuren. En die mensen die doen dat veelal tijdens hun werkuren. En de meeste mensen werken inderdaad overdag zoals u dat ook doet. En ja, dat conflicteert natuurlijk wel eens met de wil van u om daarbij aanwezig te zijn. We moeten ons ook wel beseffen dat het heel aardig is als u erbij bent, maar dat het primair niet gericht is op statenleden, hoewel het nogmaals heel prettig is als u kennis neemt van datgene wat er ingebracht wordt en soms zelf er ook een bijdrage aan levert. En zoals gezegd, ja, het vervolg zal gewoon meer 's avonds zijn, dus dat biedt u misschien ook meer mogelijkheden om daarbij aanwezig te zijn. De heer Platen maakte nog een opmerking over Overijssel. Ik kon daar zelf niet bij zijn wegens andere verplichtingen. Ik heb inderdaad gehoord dat het ook een prettig werkbezoek is. Ik heb dat ook teruggehoord van statenleden van Overijssel, die ik inmiddels gesproken heb. Dus dat prettige, dat werd wederzijds zo ervaren. En ik kan u inmiddels melden dat in Noord-Holland afgelopen maandag ook de startnotitie voor de omgevingsvisie is vastgesteld. En dat die wel heel erg herkenbaar is met datgene waar wij hier in Flevoland mee bezig zijn. Dus een goed voorbeeld doet denk ik ook goed volgen. En dat is mooi om te constateren.
Dank u wel. En dan gaan we zeker de heer Van der Linden niet vergeten. Mijn excuus.
Dat ik alsnog de kans krijg. Nou, ik wou in alle eerlijkheid zeggen dat ik met een andere verwachting vanmiddag mee gekomen over die Flevo-perspectieven. Ik had gedacht dat we zeg maar min of meer de stand van zaken zouden krijgen die waarschijnlijk dan wel in GS is behandeld. Maar goed, desalniettemin, het was ook een ateliersessie zoals we die gekend hebben. Alleen zonder dan de discussie die we in de ateliers zelf hebben gehad. Maar al met al, ik ben ook benieuwd, net als de heer Bauma, wat er uiteindelijk van al die 30 sessies, of bijna 30 sessies, samengevat wordt. Zodat we een omgevingsvisie krijgen die 20 pagina's telt. Dus ik ben benieuwd.
Ik heb daar verder geen reactie op, voorzitter. Nogmaals, ik heb toegezegd dat we datgene wat tot nog toe opgehaald is, dat we dat op 11 mei presenteren. Althans, de ateliermeester zal dat doen. Dan geeft u denk ik echt een tussenstand van, nou, dat is opgehaald. En op het moment dat die presentatie er is, dan gaat de ateliermeester ook de provincie al in om te reflecteren aan inwoners, aan maatschappelijke organisaties, et cetera. Dus,
Dat is helder, dus daar komen we op 11 mei op terug. En daarmee zie ik volgens mij niet nog meer aanvullende punten die worden ingebracht. En mij betreft hebben we daar wel mee even het stukje omgevingsvisie of eigenlijk Flevoperspectieven dan voor deze commissie afgesloten. En ja, mag in mij betreft ruimte maken voor de volgende gedeputeerde. Meneer Stuyvesberg, u mag nog even plaatsnemen. Nee, meneer.
Nee. Oh, boos te zijn.
Ja? We hebben nu op de agenda staan de evaluatie Zuiderzeelijn Gelden. Beeldvormend. Dus maar hartelijk welkom alvast. Het is inderdaad een beeldvormende ronde. En wij worden zo meteen zo direct meegenomen door de heer Dekker van K+V, organisatieadvies. Die heeft daar gekeken naar de besteding van de Zuiderzeegelden en daar een evaluatie voor opgesteld. En hij zal ons even meenemen in het tot stand komen van deze evaluatie. En daarna zullen natuurlijk ruimte zijn voor vragen, maar ik kan misschien wel voorstellen dat er aan de voorhand misschien nog even een introductie voor nodig is. Ik zie ook een hele interessante trekker op ter tafel. Ik weet niet of dat raakvlakken heeft met de Zuiderzeegelden.
Nou, die crossover kan ik wel maken, voorzitter. Maar dit is een overblijfsel van het bezoek van de Oekraïense ambassadeur vanmiddag.
Zuiderzee, ja.
En die was ook zeer onder de indruk van de resultaten van het Zuiderzee-project. En die gaf ons dit kleine stresstrekkertje. Maar ook daar hebben een aantal... Nou ja, goed, dat is wel een mooi bruggetje naar de Zuiderzeelijngelden. Voorzitter, heel goed. Ja. Ook daar heeft de Masterplan Duurzame Visserij onder andere zich ook gepresenteerd. Het Agrofoodcluster heeft zich daar gepresenteerd. Dus zo eigenlijk een heel aantal initiatieven die ook uit het Zuiderzeelijn... initiatief zijn geboren, hebben zich daar inmiddels ook gepresenteerd. Dus inderdaad, dat is het bruggetje. Voorzitter, de evaluatie die hadden wij met elkaar ook afgesproken voor 2016, medio 2016. Die ligt inmiddels ter tafel. Sterker nog, die is gisteren in het college van GS ook bekrachtigd, waarbij wij de conclusies en aanbevelingen ook hebben onderschreven. Dan is het goed om nu beeldvormend daar met elkaar over te spreken. En ik stel mij het volgende voor, en dat is volgens mij ook inmiddels in een mededeling naar u toegekomen, dat wij eind september, uit mijn hoofd 28 september, met elkaar oordeelsvormend spreken over de voorstellen die wij aan u gaan voorleggen om op basis van de evaluatie, de aanbevelingen en de conclusies ook het programma aan te passen. En dat vervolgens ook in de oktobervergadering met elkaar te gaan besluiten. Dat is het proces wat ik voor mij zie. Dus graag nu gewoon even het beeldvormende gesprek op basis van de inleiding vanuit K+V. En vervolgens zult u over de zomer de inhoudelijke aanpassingen in het programma voorgelegd krijgen die wat ons betreft voortvloeien uit de evaluatie.
Dank u wel. En ik zie dat de heer Dekker intussen ook klaar staat. Dus wat mij betreft mag u beginnen.
Ja, hartelijk dank. Martijn Dekker, K+V. Door de provincie gevraagd om dit onderzoek uit te voeren. Tussentijdse evaluatie naar het Zuiderzeelijn-programma. Wat ik vanavond voor u wilde doen is u even bij de hand nemen, kort door de rapportage heen. De rapportage is van heel recente datum, dus ik kan me voorstellen dat u nog niet van kaf tot kaf heeft kunnen lezen. Dus ik wilde u daar even kort doorheen loodsen. Misschien even kort beginnen met de context van het programma, het doel van het programma. En dan vervolgens wil ik graag ingaan op doel en vraagstelling van het onderzoek, de aanpak van het onderzoek en natuurlijk de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek. Heel kort even de context van het programma. Het programma ZZL is onderdeel van het grotere compensatiepakket dat het Rijk heeft aangeboden aan de noordelijke provincies ter compensatie voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn. De provincie Flevoland, gemeente Noordoostpolder en gemeente Urk hebben daar met de beschikbaar gestelde middelen een gezamenlijk programma opgesteld. Dat programma is dus gefinancierd door bijdragen van Rijk, provincie en gemeenten, van beide gemeenten. Doel van het programma is de ruimtelijk-economische versterking en economische transitie van de gemeenten Noordoostpolder en Urk. Dus het doel zit me echt op ruimtelijk-economische versterking, economische transitie. Het programma heeft een looptijd van 2012 tot 2020. En er is in het convenant ook afgesproken dat halverwege de resultaten zouden worden geëvalueerd. Dus dat er een tussenevaluatie zou plaatsvinden. Nou, dat is de rapportage die u heeft ontvangen. Zoals ik zei, ik wil kort even ingaan op doel en vraagstelling van het onderzoek, aanpak en dan conclusies en aanbevelingen. Met betrekking tot de doel en vraagstelling, het onderzoek heeft een tweeledige doelstelling. Ten eerste moest het onderzoek inzicht geven in de resultaten zoals behaald in de eerste tranche van het programma. En ten tweede heeft het onderzoek ook het duidelijke doel gehad om vooruit te kijken en lessen te trekken. Om te zien wat er in de uitvoering van de tweede tranche van het programma beter zou kunnen. Nou, die doelstelling is uitgewerkt in een tiental onderzoeksvragen. Ik zal die niet allemaal doorlopen, maar die onderzoeksvragen zijn grofweg opgesteld aan de hand van een aantal thema's, waaronder natuurlijk de doelstellingen van het programma, de selectie van projecten en sturing op programmaniveau, hoe daarmee om is gegaan. Natuurlijk ook een korte blik op de uitvoering van de projecten, wat er vervolgens dan is gerealiseerd, en de bijdrage van de projecten aan de programmadoelen. Ten slotte ook de vooruitblik naar de tweede helft van het programma en suggesties voor verbeteringen. Dus dat was de insteek voor de vraagstelling van het onderzoek. De aanpak voor het onderzoek, wij hebben gebruik gemaakt van eigenlijk een tweetal methoden. Documentenstudie, we hebben uitgebreide dossiers ontvangen over zowel het programma als geheel als over de verschillende projecten. Daarnaast hebben we ook interviews gehouden. We hebben daarbij met alle betrokken bestuurders en een aantal betrokken ambtenaren gesproken, zowel van de provincie als van de beide gemeenten. Dus we hebben daar de verschillende partners in het project gesproken. We hebben ook gesprekken gevoerd met de projectleiders van de verschillende projecten die we hebben bekeken. En dan gaat het om de 7 projecten die op dat moment beschikt waren. Er zitten inmiddels nog wat meer projecten in de pipeline, in de ontwikkeling, richting beschikking. Dat zijn, qua scope van het onderzoek, vielen die buiten het onderzoek. Dus we hebben echt even vinger aan de pols gehouden met de projecten die op dat moment reeds waren beschikt. De nadruk in het programma heeft gelegen, of de nadruk in de evaluatie heeft gelegen op programmaniveau. Dus we hebben wel naar de individuele projecten gekeken, maar daarbij hebben we vooral gekeken naar de bijdrage van de projecten aan de doelstellingen van het programma als geheel. Dus het was geen evaluatie van individuele projecten. Het onderzoek heeft geleid tot de onderzoeksrapportage die u heeft ontvangen. Daaruit komen eigenlijk 8 conclusies naar voren. Ik wilde die even kort toelichten, individueel even langslopen. Het algemene beeld van dat wij hebben als onderzoekers van de opzet van het programma en de ontwikkeling van het programma is dat het programma goede voortgang vertoont. Ook de beschikte projecten tonen goede voortgang. Daarbij is in een enkel geval is er sprake van een kleine achterstand in bijvoorbeeld bestedingen. Over het algemeen wordt dergelijke achterstand echter het komende jaar ingehaald en ligt het project, ligt het programma en liggen de verschillende projecten over het algemeen goed op schema. Dus de acties worden goed uitgevoerd en de bestedingen lopen in de pas. We hebben ook gekeken naar de aansluiting bij de programmadoelstellingen en daarbij concluderen we dat de projecten goed aansluiten bij de programmadoelstellingen. Eigenlijk alle beschikte projecten sluiten goed aan bij zowel de doelstellingen van het programma als geheel, als ook bij de provinciale economische doelstellingen en ook de economische doelstellingen van de 2 betrokken gemeenten. Het ZZL-programma is opgezet aan de hand van een aantal verschillende maatregelen. Die zeg maar een verschillend inhoudelijk accent leggen met betrekking tot economische structuurversterking. Daarbij concluderen wij dat de verdeling van de ZZL-gelden tot nu toe over de verschillende projecten en over de verschillende programmamaatregelen redelijk goed is. Dat wil zeggen, er zijn relatief veel projecten ten nu toe beschikt onder maatregel 1. En maatregel 1 is het versterken van het innovatief potentieel en ondernemerschap. Nou ja, als we naar de projecten kijken, dan zien we dat een groot deel van de projecten zich daarop richt. We zeggen echter, de verdeling is wel degelijk redelijk goed, omdat er ook onder de andere twee maatregelen projecten zijn beschikt. Dat is maatregel 2, verbetering van het arbeidspotentieel, diversiteit van het MKB en het vestigingsklimaat. En ook met betrekking tot maatregel 3, die zich meer richt op versterken en uitbreiden van toeristisch potentieel en cultuurhistorische waarden. Dus over alle drie de maatregelen zijn projecten beschikt. Als we kijken nu naar wat er tot nu toe als balans is beschikt, dan ligt er een iets zwaarder accent op maatregel 1. Volgende conclusie heeft betrekking tot de voortgang van het programma als geheel. Zoals ik zei, het beeld is vrij positief. Het programma ligt financieel en inhoudelijk grotendeels op schema. Op dit moment is circa een derde deel van de middelen beschikt. Dat is in principe, gezien het feit dat een programma altijd enige tijd een opstartfase kent, dat er projecten moeten worden geïdentificeerd, die moeten vervolgens worden bekeken en daar moet een besluit over vallen, is dat een logische fase. Dus het is niet zo dat je zou moeten verwachten dat we, omdat we halverwege het programma zijn, dat er ook al de helft van de middelen beschikt is. Wat we vaak zien bij de analyse van dergelijke programma's is dat het enige tijd kost voordat er daadwerkelijk een start is gemaakt met het beschikken van projecten. Nou, er is inmiddels een derde deel van de middelen beschikt. Dat is wat ons betreft goede voortgang tot nu toe. We merken daarbij wel op dat er in enkele gevallen is er sprake van enige krapte wat betreft de deadline. Er is afgesproken dat projecten niet langer dan 48 maanden mogen duren. In een enkel geval gaat het bijvoorbeeld om het opbouwen van een innovatiecluster. Of een soortgelijk een coalitie of een clusterverband. Dat zijn projecten die over het algemeen wat langer duren. En daarbij kan het zijn dat de deadline van 48 maanden als wat krap wordt ervaren. We hebben dat in een aantal verschillende gesprekken wel teruggekregen. Dan vervolgens de conclusie met betrekking tot de resultaten. Wij concluderen dat de projecten een concrete, maar nog vrij beperkte bijdrage leveren aan de programmaresultaten. Dus er is sprake van een goede bijdrage, nog wel beperkt. Nou, waar zit hem dat dan in? Wat wij hebben geconcludeerd is dat tegen de economische trend in de projecten voor nieuwe werkgelegenheid hebben gezorgd. De algemene trend is een lichte afname in het betreffende programmagebied. Maar we zien dat er wel degelijk de projecten concrete resultaten hebben geboekt met betrekking tot werkgelegenheid. Daarnaast is er ook op het niveau van de verschillende sectoren die betrokken zijn sprake geweest van een kwalitatieve versterking. Dan hebben we het specifiek over agribusiness, visserij en high-tech materialen. Het is wel belangrijk om te beseffen dat een heel aantal van de projecten nog in een vroeg stadium verkeren. Dat is een kwalificatie die we moeten maken. Kijken naar wat we kunnen verwachten aan programmaresultaten. Kunnen we nu ook nog niet redelijkerwijs verwachten dat alle resultaten al behaald zouden zijn. En dus zelfs niet dat de helft van de resultaten behaald zouden zijn. Een groot aantal projecten of een aantal van de beschikte projecten is vrij recent beschikt en loopt nog enige tijd door. Nou, resultaten worden meestal ook pas op termijn behaald, dus zeker pas de echte resultaten zichtbaar over een aantal jaren. Desondanks concluderen wij dat er wel degelijk zicht is op realisatie van de doelen van het investeringsprogramma in 2020. Daarbij wel ook een aantal kanttekeningen. Ten eerste dus dat een aantal projecten zich nog in een pril stadium bevinden. Die zijn op weg resultaten te boeken, maar die resultaten zijn er nog niet. Dus die resultaten moeten nog wel worden behaald, moeten worden verzilverd. Daarbij ook de kanttekening dat nog niet alle programmamiddelen zijn geallockeerd. Er is dus nog een budget beschikbaar. Daar moeten goede projecten voor worden gekozen voor de tweede programmaperiode. En een andere kanttekening heeft te maken met de projecten met betrekking tot clustervorming. Een aantal projecten bestaat eigenlijk uit het bij elkaar brengen van heel veel verschillende partijen, zodat men van elkaar kan leren, kennis kan delen, uit kan wisselen. Daar is vanuit de middelen van het programma op dit moment bijvoorbeeld een projectcoördinator opgezet. Die vervult een aanjaagfunctie. De bedoeling is dat dergelijke projecten op een gegeven moment zelfdragend worden. En dat ze dus zichzelf in stand kunnen houden. Dat is ook omdat een dergelijk project enige tijd kost voordat het zeg maar volledig zelfdragend is. Is dat op dit moment nog niet het geval. En het is wel van belang dat dat soort projecten dat niveau wel bereiken voordat de ondersteuning vanuit het programma wegvalt. Dus dat is een derde kanttekening bij het zicht op de realisatie van de doelen. Wij denken echter dat in het algemeen dat zicht er wel degelijk is. Een andere conclusie heeft betrekking op de programmamaatregelen en doelstellingen, of die nog steeds adequaat zijn. Wij concluderen dat die wel degelijk nog steeds adequaat zijn. Het zijn nog steeds geschikte programmadoelstellingen, geschikte programmamaatregelen. Wel concluderen we dat er beperkt wordt gestuurd op synergie tussen projecten. Nou, dat heeft voor een deel te maken met de specifieke inhoud van het programma en het specifieke gebied. De twee gemeenten die betrokken zijn bij het programma verschillen nogal van economische structuur. Waardoor het wat gecompliceerder is om daar zeg maar een eenduidige visie overheen te leggen. En dat zou ook geen recht doen aan de eigenschappen van de twee verschillende gebieden. Daarnaast concluderen we ook dat dit programma, net als veel andere grotere programma's in een beginfase, ook een aanloopperiode heeft gekend waarin het ook even heeft geduurd voordat de gemeente en de provincie samen een gedeeld beeld hadden bij precies de invulling van het programma en bij de invulling van een aantal belangrijke concepten binnen het programma. Bijvoorbeeld wat verstaat men onder innovatie of wat verstaat men onder een majeur project. De laatste conclusie heeft betrekking op de programma-inrichting en verantwoording. En daarvan concluderen wij dat deze te complex is opgezet. Wij concluderen dat de besluitvormingsprocedure vrij bureaucratisch is ingestoken. Er zitten heel veel verschillende trappen in het proces. Een besluit moet over veel verschillende schijven gaan. En we concluderen ook dat de verantwoordingssystematiek te complex is. En dat de regels in een aantal gevallen wat strikt worden gehanteerd. Dit zijn geluiden die we terughoren van de verschillende projectleiders. Dat zijn in veel gevallen zijn dat ondernemers. En die ervaren dat in een aantal gevallen wat sneller, wat makkelijker zou mogen voor ondernemers. Nou, daar zit natuurlijk altijd een spanning tussen daadkracht en verantwoording. Maar we concluderen wel dat dat iets te complex is ingestoken. Op basis van deze acht conclusies komen wij tot eigenlijk een drietal aanbevelingen met daaronder telkens een aantal subpunten. De belangrijkste of de eerste aanbeveling is sta opnieuw stil bij de gezamenlijke visie op de economische structuurversterking in Noordelijk Flevoland. Subpunten daarbij is dat het van belang is om als partners dit moment, de tussenevaluatie, aan te grijpen. Om opnieuw met elkaar in gesprek te gaan, om de visie te delen over welke richting het programma uit zou moeten gaan. Belangrijk daarbij is ook dat er duidelijkheid komt over een aantal belangrijke begrippen. Zoals wat is nu een majeur project, waar leggen we die grens? Wat is nu een innovatief project, wat verstaan we daaronder? Hoeveel innovatief potentieel of innovatieve acties moeten daaruit voortkomen? En overweeg ook in een aantal gevallen om de selectie-eisen voor projecten aan te passen. Dat heeft te maken met de scope van een project, de omvang van de minimale grens, maximale omvang van een project. Daar zou in sommige gevallen wat flexibeler mee om kunnen worden gegaan. Tweede aanbeveling heeft betrekking op de sturing. Daarvan zeggen wij zorgen ervoor dat er een goede centrale sturing op het programmaniveau plaatsvindt. Specifieke punten daarbij, kijk ook naar de samenhang tussen projecten. Er is nu op een aantal projecten sprake van samenhang. Doordat we te maken hebben met een gebied met verschillende economische structuren, is het lastig om daar een overkoepelende samenhang in aan te brengen. Dat hoeft ook niet per se. Maar in een aantal gevallen kan er wel degelijk gezocht worden naar wat links tussen projecten en te kijken hoe verschillende projecten elkaar kunnen versterken. Waar ook nog een kans ligt in onze optiek, is aansluiting bij andere investeringsprogramma's, bijvoorbeeld Europese programma's. Middelen van het ZZL-programma zouden als cofinanciering kunnen mee worden genomen voor andere Europese programma's of vice versa. Nou, dat zijn ook dingen waar we kijken naar de kansen voor de tweede helft van het programma, waar, waar wij van zeggen van nou, zorg ervoor dat die kansen in ieder geval ontdekt worden en dat daar een besluit over wordt genomen. Laatste aanbeveling heeft betrekking op de programma-inrichting, waarvan we zeggen vereenvoudig de programma-inrichting en controlesystematiek. Wij bevelen aan om de besluitvorming wat te vereenvoudigen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door een van de stappen in het proces, specifieke aanbeveling, de adviescommissie, op te heffen. Die rol zou kunnen worden overgenomen door een van de andere onderdelen in het proces, bijvoorbeeld het kernteam, waarin ook aan ambtenaren adviseren over betreffende projecten. Twee andere praktische punten is dat wij het goed achten dat het mogelijk zou moeten zijn voor projecten om ook na de deadline voor beschikking van het programma, dat is 31 december 2020, nog verder afgerond te kunnen worden. Zodat dus niet de programma's allemaal voor eind 2020 afgerond moeten zijn, maar dat ze in ieder geval voor die tijd beschikt moeten zijn. Daarnaast lijkt het ons van belang, zeker voor de projecten die betrekking hebben op het opbouwen van een cluster, een kenniscluster, een innovatiecluster, om het mogelijk te maken om die ook wat langer dan 48 maanden te laten doorlopen. Dat zou niet een te kunstmatige grens moeten zijn. Daarnaast is het van belang om ook wat meer duidelijkheid te scheppen vooraf richting de projectpartners, de private projectpartners, over verantwoordingsprocedures en subsidiabele kosten. Daar zou op basis van de stukken die er al liggen, zouden gewoon iets beter aan het begin van het traject gecommuniceerd kunnen worden. Ten slotte bevelen we aan om ook met de twee betrokken gemeenten afspraken te maken over terugkoppeling van de voortgang van projecten. Op dit moment is de provincie de partij die namens de drie partners het project runt. Dat moet zo blijven wat ons betreft, maar het is wel belangrijk om de andere twee partners, de twee gemeenten, daarin ook mee te nemen. Dus dat zijn de drie aanbevelingen uit het onderzoek. Sta opnieuw stil bij de gezamenlijke visie. Zorg voor een goede centrale sturing op programmaniveau. En vereenvoudig de programma-inrichting en controlesystematiek. Oké. Okay.
Dank u wel voor uw toelichting. En ik kijk even de zaal rond voor eventuele vragen. Ja, meer dan genoeg, maar de heer Van der Linden.
Voorzitter, mag ik eerst een punt van orde?
Dank u wel, voorzitter.
Hoor iemand die tussendoor... Ja, de heer Siepel heeft even een punt van orde, hoor ik.
Ja, want in de annotatie staat dat dit de voorbereiding op beeldvorming en besluitvorming in september is. Kunt u zeggen waar op dat moment de besluitvorming over moet gaan? Moeten wij dit rapport vaststellen of komen uit deze aanbevelingen nog een advies wat we dan vaststellen? En is het misschien zeg maar, de reflectie en de vraag over de aanbevelingen beter om te bewaren tot het moment dat we het inhoudelijk gaan behandelen?
De heer Van der Linden, vindt het goed dat we even deze voorafgaand als ordepunt even... De heer Appelman daar even iets over kan zeggen.
Voorzitter, ik heb daar in mijn inleiding al iets van proberen te zeggen. Wij hebben net gisteren in GS de conclusies en de aanbevelingen overgenomen. En u zit dus echt op het puntje van de golf als het gaat over de actualiteit. U heeft nu vers de evaluatie in handen. En wat mij betreft kunt u daar ook gewoon in oordeelsvormende zin vragen over stellen. Maar ik gebruik deze sessie ook om uw opmerkingen, reflecties ook mee te nemen in het bestuurlijk overleg met onze bestuurlijke partners. Zijn de gemeente Noordoostpolder en de gemeente Urk. Om uiteindelijk op basis van deze conclusies en aanbevelingen te komen tot een aanpassing van het programma. En die aanpassing van het programma, dat is uw bevoegdheid. Dat zit op programmaniveau. En als het gaat over het convenant, dan zullen wij daar u een voorstel over doen toekomen. En dat voorstel ligt in september bij u voor.
Dank u wel. Ik vind hem helemaal helder. Dus dat, en de heer Siepel bevestigt dat. Dan geef ik graag het woord aan de heer Van der Linden.
Dank u wel, voorzitter. In ieder geval bedankt voor het rapport, evaluatierapport. Omdat het ook liet zien de context en de middelen die bij de Zuiderzeegelden beschikbaar komen of zijn. Als je dat inzicht nog niet hebt als statenlid, heb ik dat nu gekregen. Wat me opvalt is dat het rapport van april 2016 is. En terwijl de gegevens zijn gebruikt voor de evaluatie uit 2013. En ik vroeg me af of er geen recentere data beschikbaar was waarbij de gegevens gebruikt konden worden, zodat je een wat betrouwbaarder beeld kon krijgen dan wat nu misschien gepresenteerd is. En voor de rest, de gedeputeerde is er al op ingegaan over de aanbevelingen en de conclusies, want het gaat met name om de doorlooptijd van de hele procedure. Die duurt nogal lang en die wordt nogal als onprettig ervaren. Maar ik neem aan dat daar andere regels voor worden opgesteld.
Ik beluister even een tweetal vragen en ik kijk ook even naar de heer Dekker. Even qua proces, wilt u even alle vragen eerst afwachten of wilt u ze per steller even beantwoorden?
Ik zou ze liever per steller beantwoorden en wat mij betreft dan inderdaad voor mijn deel het technische deel. Wat volgens mij de betrekking heeft op de eerste vraag. Ik kijk even naar de gedeputeerde, denk ik, voor de tweede vraag.
Volgens mij is het eerste deel van de vraag gaat over de methodiek en de methodologie, daar gaat u over.
Ja, dus, klopt. Ja, nee, precies. Waarom hebben we gegevens uit 2013 gebruikt? Volgens mij verwijst u naar de gegevens over de stand van zaken ten opzichte van de nulmeting. Daarvoor hebben we monitoringsgegevens gebruikt uit 2013. Dat waren helaas de meest recente gegevens die beschikbaar waren over dat specifieke item. Dat heeft te maken met een cyclus waarbij monitoringsgegevens meestal pas na enige tijd beschikbaar komen. En ten tijde van het onderzoek waren er geen recentere gegevens beschikbaar dan die voor dat specifieke punt.
Dank u wel. En dan zou ik de heer Opperman het woord willen geven voor de tweede vraag.
Ik denk dat de heer Van der Linde terecht wijst op de geconstateerde op de aanbeveling als het gaat over de doorlooptijd. Ik stel mij voor, maar dat zal mijn inzet zijn, om ook in het overleg met de gemeente Urk en de gemeente Noordoostpolder daarop aanpassingen te maken in de besluitvormingsprocedure. Ik heb er wel een kanttekening bij, in die zin dat als je met initiatiefnemers en projectuitvoerders praat, het natuurlijk niet eenvoudig genoeg kan zijn. Terwijl wij natuurlijk ook naar u toe, zowel naar allerlei certificerende en controlerende instantie, ik noem maar een rekenkamer, natuurlijk wel volledig gewoon transparant en rechtmatig en doelmatig moeten aantonen hoe wij tot besluitvorming en besteding zijn gekomen. Hè. Dus daar zit altijd een spanningsveld op. Maar zoals ik al eerder zei, wij hebben de conclusies en de aanbevelingen onderschreven. Dus dat geeft ons ook de opdracht om daar in die zin wat mee te doen, dat dat ook tot aanpassing van het programma leidt.
Dank u wel voor de beantwoording. Mag ik daarop reageren op die recente, als je onderzoekgegevens hebt, de 2012 de nulmeting, 2013 komen er dan uit gegevens vrij, we zitten nu in 2016. Hoe betrouwbaar is dan dit onderzoek? Zijn er in die tussentijd vanaf 2013 nog projecten die nog draaien of zijn er projecten die nadat de subsidie gestopt is zijn verdwenen? Waar is het totaal overzicht?
We moeten daarbij onderscheid maken tussen een aantal verschillende zaken. Ten eerste de concrete resultaten van de verschillende projecten. Die zijn in de bijlagen bij het evaluatierapport beschreven. Dat is de meest recente stand van zaken met betrekking tot de individuele projecten. Het beeld waar u volgens mij naar verwijst is het maatschappelijk effect, het bredere effect van alle verschillende projecten bij elkaar opgeteld. Over dat maatschappelijke effect zijn dus geen gegevens beschikbaar recenter dan 2013 op dit moment. Daarbij moet ik ook opmerken dat ook al zouden die gegevens er wel zijn over bijvoorbeeld 2014, dat het dan nog echt een heel pril beeld zou zijn van de ontwikkeling tot nu toe, omdat het is een tussentijdse evaluatie en een deel van de projecten loopt tot bijvoorbeeld 2018. Dat zijn projecten die dus nu gestart zijn, waarbij wel degelijk zaken in gang zijn gezet, maar waarbij het eindresultaat gewoon nog niet verwacht mag worden, omdat het nog lopende projecten zijn. Daarvan kunnen we dus ook niet verwachten dat dus het maatschappelijk effect is gerealiseerd. Dus ook al zouden de gegevens uit 2014 beschikbaar zijn, dan zou ik het in de rapportage nog steeds zo hebben opgeschreven dat we daar wel echt een slag om de arm moeten houden met betrekking tot het eindeffect, omdat we dat op dit moment nog niet kunnen vaststellen.
In uw reactie geeft u overigens aan dat, ook al heeft u niet zoveel onderzoekgegevens, dat u wel verwacht dat deze maatregelen bij elkaar een positieve bijdrage zouden leveren. Dus u U geeft wel een kwalitatieve input daaraan.
Nee, maar dat dit uw laatste vraag was, meneer Van der Linden?
Ja, nee, klopt. Nee, dat is een terecht punt. Dat is inderdaad wat we doen. Op basis van de gegevens die we hebben, zien wij een positieve ontwikkeling in de richting van het bereiken van de programmadoelen. Dus zoals wij het nu kunnen beoordelen, worden er inderdaad de juiste stappen gezet om straks de programmadoelen te bereiken. Met de drie kanttekeningen die ik daar zo net bij gemaakt heb. Maar zoals ik zeg, het is een tussentijds beeld.
Dank u wel. Ik zag de heer Pels zo straks.
Ja, dank u voorzitter. Dank voor de presentatie voor dit toch belangrijke project voor Noord-Flevoland. Ik heb inderdaad het rapport nog niet helemaal door kunnen lezen, wel de conclusies en de aanbevelingen. Ik had toch een aantal vragen. U gaf aan, dat was mij niet helemaal duidelijk, dat u met projectleiders heeft gesproken, maar dat zijn ook ondernemers. Ik weet niet of u dat helemaal goed begrepen had, maar mijn vraag is inderdaad, u heeft ook met ondernemers gesproken, klopt dat? Ik vroeg me toch af, is er iets te zeggen over effecten in termen van werkgelegenheid of banen? U geeft aan van ja, ik snap dat dat nog niet kan zo snel, maar ligt het wat dat betreft ook op schema of is dat minder dan aangegeven? Wat zit er nog aan te komen? En mijn laatste vraag gaat inderdaad over die besluitvormingsprocedure en die complexheid daarvan. We hebben dat vaker gezien, ook bij bijvoorbeeld IFA, bij grote projecten. Ik heb toch het idee dat we het best goed zijn in het heel erg optuigen van dat soort dingen. En het ons misschien ook wel wat moeilijk maken. Dat is natuurlijk jammer als dat tot een minder resultaat leidt. Maar u zegt ook, we liggen op schema. Dus heeft dat in uw ogen dan tot vertraging of tot onderbesteding geleid? Of is dat niet het geval? Met andere woorden, hadden we verder kunnen zijn als het eenvoudiger was ingericht? Of heeft u daar een beeld van? Dus dat waren mijn vragen, voorzitter.
Dank u wel.
Dank voor uw vragen. Om even met het eerste punt te beginnen, hebben we ook gesproken met ondernemers. We hebben gesproken met de projectleiders van de verschillende projecten. Dat zijn grotendeels ook ondernemers die zelf een bepaald initiatief hebben geopperd en daar als ondernemer in zitten. In één geval is het ook een medewerker van de gemeente, omdat dat project door de gemeente wordt geleid en niet vanuit een ondernemer is opgezet. Dat betreft de gemeente Urk. Wij hebben niet daarnaast nog met andere ondernemers gesproken. Dus we kunnen ook niet claimen dat we alle ondernemers hebben gesproken. We hebben wel met de sleutelfiguren gesproken, de projectleiders. En op basis daarvan wel een beeld bij hoe de partners aan de andere kant van de tafel, zeg maar, het proces hebben ervaren. Wat betreft de getallen met betrekking tot werkgelegenheid. Wij hebben de beschikbare gegevens opgenomen in de rapportage. In enkele gevallen kan dat vrij concreet worden gemaakt. Kunnen we daar echt getallen aan hangen. Daarbij wil ik wel nog opmerken dat ik niet de suggestie wil wekken dat een dergelijke relatie lineair is. In de zin van ieder jaar komt er een x-aantal bij. Juist met dit soort projecten waarin de beginperiode geïnvesteerd moet worden, is het zo dat er de spin-off echt in de staart zit. Dus in de laatste fase, wanneer projecten zeg maar echt tot wasdom komen, kunnen de winsten behaald worden. Met betrekking tot eventuele vertraging of onderbesteding als gevolg van complexiteit van het programma. Dat is natuurlijk een counterfactual, een hypothetische vraag. Wij hebben wel de indruk dat de besluitvormingsprocedure korter had gekund. Als er dan hypothetisch sprake zou zijn van een overschot aan projecten die door een langere procedure in de tijd niet behandeld hadden kunnen worden, dan kunt u berekenen dat op basis van een kortere doorlooptijd er meer projecten beschikt zouden zijn. Maar daarvan is natuurlijk wel de vraag of dat allemaal geschikte projecten waren. We hebben geen onderzoek gedaan naar alle projecten die niet beschikt zijn. Dus daarover kan ik geen uitspraak doen.
Ja, voorzitter, heel kort ter aanvulling, als u mij dat toestaat. Ik heb niet alle bijlagen doorgeakkerd, maar kunt u aangeven hoeveel banen het tot nu toe dan heeft opgeleverd? Of is daar een tussenstand van?
Dan moet ik u bekennen dat ik dat niet precies uit mijn hoofd weet. In een aantal gevallen gaat het om behoud van banen. In een aantal gevallen gaat het om het ontwikkelen van een aantal nieuwe banen. Maar dat zit hem in zeg maar relatief kleine getallen, laag tientallen zeg maar. Dat zijn de banen, zeg maar, directe werkgelegenheid die nu is gecreëerd. De spin-off is potentieel een stuk groter, maar die vindt dus pas op termijn plaats.
Voorzitter, want dit raakt toch aan een politieke connotatie ook. Kijk, het programma ZZL is niet als een banenprogramma opgezet. En natuurlijk is dat een gewenste maatschappelijke uitkomst. Maar het is vooral ingezet als een programma om te komen tot economische structuurversterking. Waarbij we vanuit een publiek-privaat samenwerkingsverband komen tot voorwaardenscheppende investeringen. Dat is zeg maar de focus van het programma. Dus ik begrijp heel goed de opmerking van de Partij van de Arbeid. En ik onderschrijf ook dat we met elkaar moeten beogen dat dat de gewenste uitkomsten zijn. Maar die zijn niet vaak één op één te linken aan de investeringen die we met dit programma doen. Maar ik begrijp uw vraag heel goed.
Ja, voorzitter, het was een hele feitelijke vraag hoor. Gewoon hoeveel banen heeft het opgeleverd? Maar ik krijg nu een politiek antwoord. Maar dat is...
Nee, maar ik denk, het is toch maar goed om even de context van het programma daarbij ook mee te geven, voordat u overhaast conclusies trekt.
Waarvoor dank.
De heer Siepel.
Ja, voorzitter, na de reactie van de gedeputeerde Appelman op mijn ordevraag heb ik geen vragen die over de aanbevelingen gaan. Ik wil het eigenlijk beperken tot 3 statements, omdat meneer Appelman ons ook uitnodigt om iets mee te geven in het gesprek met de gemeente. Eerst is misschien toch wel een technische, namelijk dat je met deze onderzoeksmethodiek dus niet zult weten van wat de niet gehonoreerde projecten zijn, maar ook niet of de projecten die zijn uitgevoerd of die voorwaardelijk, of dus zeg maar de bijdrage vanuit het programma voorwaardelijk was voor het doorgaan van deze projecten. Maar goed, daar zijn voor gekozen, het zat niet in onderzoeksvragen. 2 opmerkingen voor het college, waarvan ik hoop dat zij die willen betrekken ook bij de vervolggesprekken. De eerste is dat wat onze fractie betreft het college en de betrokken gemeente er alles aan gelegen moet zijn om het rendement van het programma te verbeteren daar waar de aanbevelingen die richting strekken. Dus dan gaat het over snellere doorloopprocedures vereenvoudigen. En de tweede opmerking is dat wij toch nog wel wat zitten te kauwen op de opmerking die in de presentatie voorbij kwam, dat het nog steeds om de geschikte doelstellingen gaat. Zeker ook in het licht van de ateliersessie die we vanmiddag hebben gehad, waarin de vraag werd opgeworpen van is dat generieke beleid, wat we misschien in de omgevingsvisie voor heel Flevoland wel eens in gedachten hebben, of zou je daar niet veel meer in moeten verbijzonderen? Om dan in dat gesprek met het Oostpolder en Urk toch nog eens een keer over die, zeg maar die hele specifieke, regio-specifieke opgave door te praten. En als dat leidt tot bijstelling van het programma, aanscherping van die doelstellingen, dan zouden wij daar van harte voor openstaan.
Meneer Appelman, we graag even reageren.
Nee, voorzitter, dank voor deze reactie, want dat is precies ook even het gesprek wat ik zou willen uitlokken, zou ik bijna zeggen, omdat dat mij ook weer input geeft voor dat gesprek met onze programmapartners, zijn de Noordoostpolder en Urk. Eens met uw opmerking als het gaat over het verbeteren van het rendement. Ik denk dat het onderzoek daar ook alle aanleiding voor geeft en heldere aanbevelingen. De andere opmerking, zeg maar, die raakt even een spade dieper. Ik zou in zijn algemeenheid willen zeggen dat dit programma natuurlijk een op maat gemaakt programma voor een deelregio binnen Flevoland is. Het is een ruimtelijk economisch programma wat we destijds hebben ingericht op de behoeftes vanuit het gebied. Ik sta best open voor de suggestie om met u nog eens te kijken of zeg maar die specifieke behoeftes in deze deelregio Noordelijk Flevoland nog toegesneden zijn op de uitgangspunten van het programma. Vereist wel een wat ander type gesprek, denk ik, maar ik sta daarvoor open. En ik wijs u er ook op dat wij inmiddels als stuurgroep, zijnde degene die bestuurlijk sturing geven aan het programma, inmiddels een geoormerkt bedrag hebben vastgesteld voor de investering in de maritieme servicehaven. Nou, dat zijn nou typisch van die investeringen die bij het begin van het programma nog op geen enkele wijze op de radar stonden, maar die misschien wel op de radar komen naar aanleiding van recente inzichten en misschien ook meer verdiepende studie naar aanleiding van de omgevingsvisie. Dus ik denk dat we daar voor openstaan. Ik denk dat we daar in het programma, ik zou er ook voor openstaan om echt majeure structuurversterkende investeringen vanuit dit programma nog te honoreren. Met de kanttekening dat de onderzoeker zei terecht, we hebben 1/3 besteed, maar inclusief de reservering voor de maritieme servicehaven liggen we al veel verder op streek. En als we nog een aantal van die majeure investeringsimpulsen met elkaar kunnen identificeren, ja, dan zijn we ook alweer richting einde besteding programma. Dus met deze opmerking, voorzitter, richting de ChristenUnie zou ik dat gesprek graag ook aangaan.
Dank u wel. De heer Boutkamp, zie ik dan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Als ik de gedeputeerde goed heb beluisterd, heeft het college de conclusies en aanbevelingen overgenomen. En krijgen wij na de zomer een nieuw advies of conceptvoorstel voor de zomer, na de zomer. Dus wij kijken reikhalzend uit naar dat concept, zeker voorstel. En zijn dan ook heel benieuwd naar de argumentering van het college met betrekking tot de aanbevelingen en de conclusies. Van welke wel, welke niet. Want als ik de projectleider hier hoort spreken, dan zijn sommige conclusies en de daaropvolgende aanbeveling toch al, sommige zijn tegenstrijdig of spreken elkaar tegen. Dus wij zijn wel heel benieuwd. Want aan de ene kant zegt de ondernemer, wij willen veel meer ruimte hebben. Aan de andere kant lezen we ook weer van, nou, soms is het ook weer niet gewenst en dergelijke. Dus wij zijn heel benieuwd naar het college, hoe zij daarop gaan antwoorden. Maar dat mag te zijn tijd wat mij betreft, gezien de tijd.
Nee, voorzitter, u kunt dat voorstel tegemoet zien. Waarbij we ook gemotiveerd zullen aangeven waarom wij aanbevelingen en conclusies overnemen. In zijn algemeenheid zijn projectindieners, ondernemers natuurlijk gebaat bij snelheid en weinig belemmeringen. En ben ik vanuit mijn politiek-bestuurlijke verantwoordelijkheid gebaat bij doelmatigheid, rechtmatigheid en afrekenbaarheid. En dat botst wel eens.
Oké, dank u wel. Ik zie nog een aanvullend punt dus van de heer Boutkamp.
Ja, een heel korte, voorzitter. Uiteraard zijn we blij dat de maritieme servicehaven alsnog erbij gehaald is.
Mag ik uw opmerking ook zo verstaan dat ik in het gesprek met de gemeente Noordoostpolder en Urk ook een oproep mag beluisteren om daar extra op te investeren?
U mag mij bellen voor dat advies, dus prima wat ons betreft.
De heer Vullink.
Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, op de eerste plaats een dank voor de heldere evaluatie en de hele concrete aanbevelingen voor de tweede tranche. Toch een paar kleine vragen. Op de eerste plaats, wat is de exacte vrije ruimte? Want er worden verschillende getallen genoemd van 14,1, 14,2, 14,6, et cetera. Een tweede vraag, die sluit een beetje aan op opmerkingen van mijn voorgangers. Er worden in hoofdstuk 3.1 een paar mogelijke nieuwe projecten genoemd. En de vraag is met name aan de onderzoeker of dat willekeurige projecten zijn of dat daar onbedoeld of bedoeld op voorgesorteerd wordt. De derde vraag is of ik het goed begrepen heb in de aanbevelingen dat we actiever gaan sturen op synergie en op MKB-deelname. Ook in relatie tot de regionale economische visie. En ik zou nog even willen aansluiten bij de oproep van de ChristenUnie om ook met name bij een volgende evaluatie te gaan kijken naar die projecten die niet zijn gehonoreerd. Dank u wel.
Dank u wel. Ik zie dat de heer Dekker nog aan het schrijven is. Maar wellicht is hij intussen ook zover om.
Dan kan ik in algemeenheid wel iets zeggen. Kijk, er zit natuurlijk een verschil tussen dat wat beschikt is en dat wat besteed is binnen de projecten. Maar daar kan de heer Dekker wat over zeggen. Als het gaat over de aansluiting van het MKB, denk ik dat die aansluiting heel goed is. Sterker nog, dat is ook een criterium. Als je kijkt naar een cluster als bijvoorbeeld CompoWorld of het Agrofood cluster, of dat wat gedaan is binnen het masterplan Duurzame Visserij, dan denk ik dat die MKB-deelname vanuit de regio bijzonder hoog is. En als het gaat over de synergie tussen de projecten, noem ik maar even als voorbeeld het masterplan Duurzame Visserij nog weer een keer, waarin tussen de visserij, de maritieme serviceindustrie en het composietencluster duidelijk crossovers zijn gemaakt. Dat is niet altijd mogelijk, maar het is ook geen doelstelling van het programma.
Prima, dan is volgens mij intussen de heer Dekker ook zover.
Ja.
Om een aantal punten te kunnen toelichten.
Ja, nee, goed. Het punt met betrekking tot de exacte vrije ruimte. Ik zit even te denken waar de verwarring kan ontstaan. Misschien heeft dat te maken met een afronding, afrondingsverschil, zeg maar. De getallen in de tabellen die zijn zeer gedetailleerd en de getallen in de tekst zijn af en toe afgerond. Het richtinggevende getal staat daar op pagina 14, het restant per 31-12-2015. Dat is het getal dat we zouden moeten aanhouden. Even kijken, wat betreft paragraaf 3.1 en de mogelijke nieuwe projecten. Daar worden een aantal voorbeelden genoemd. Het is niet de bedoeling dat daar inhoudelijk op voorgesorteerd wordt. Dat zijn een aantal projecten waarvan wij tijdens het onderzoek hebben gehoord dat die zeg maar ontwikkeld worden. In die zin, we hebben niet een expliciete inventarisatie gemaakt van alle projectideeën die op dit moment lopen. Dat was geen onderdeel van de onderzoeksvraag, maar dit zijn dingen waar we tegenaan zijn gelopen. En vandaar dat die worden benoemd. Het is niet de bedoeling om daarmee voor te sorteren of daarmee in die zin bepaalde steun toe te zeggen aan bepaalde projecten of andere projecten niet.
Meneer Vullink heeft nog een
misschien een aanvullende vraag en die gaat meer naar de periode na zeg maar, de 7 beschikte projecten. Kan de gedeputeerde inzicht geven in welke zeg maar, ideeën nu nog in de pijplijn zitten of projecten aanvragen? Even als indicatie.
Als het gaat over de 7 projecten is het toeval dat deze 7 projecten nu beschikt zijn bij het opleveren van de evaluatie. Het is niet zo, wij hebben met elkaar afgesproken, medio 2016 komt die evaluatie. Nou, die ligt er nu. En vooruitblikken, ik denk dat ik dat net al even heb gedaan in de richting van de ChristenUnie ook. We hebben geoormerkt de maritieme servicehaven. Onze accountmanagers, zowel vanuit de gemeente als vanuit dit huis, die zijn voortdurend bezig met het ontwikkelen van een pijplijn aan initiatieven. En er melden zich natuurlijk ook voortdurend initiatieven. Maar uiteindelijk worden die mensen natuurlijk in een gesprek ook meegenomen in het programma. En ja, dan zijn er ook weer mensen die concluderen van, goh, dit is eigenlijk niet geschikt voor mij. Of dat is toch niet helemaal een financieringsbron die mij past. Dus die vallen er dan ook weer uit. Maar op bestuurlijk niveau, samen met de gemeente Urk en de gemeente Noordoostpolder, hebben wij altijd projectvoorstellen. En bij het komend bestuurlijk overleg van de stuurgroep zullen er ongetwijfeld weer een aantal projecten zijn. En die worden daar dan beschikt. Wordt er nu vooruitgelopen op een aantal projecten? Nee, behoudens de servicehaven.
Dank u wel. Dan de heer Bogert van de SGP.
Dank u wel. Dank voor de presentatie. En fijn ook dat we het rapport van tevoren mochten doornemen. Ik heb een aantal feitelijke vragen. Dat gaat met name ook over, wordt aangegeven in de rapportage dat het met de voortgang van de projecten die nu beschikt zijn op zich goed gaat. Alleen wordt ook wel aangegeven dat er zorgen zijn of bepaalde projecten de deadline halen. Ik vroeg me even af of dat consequenties kan hebben voor bepaalde projecten of dat in redelijkheid verwacht kan worden dat deze projecten allemaal aan de gestelde eisen gaan en voorwaarden gaan voldoen, zodat ze wel die middelen ter beschikking krijgen. Een deel gaat ook over het vervolg. Nou, er is inderdaad nu al één project wat in de pijplijn zit, wat geoormerkt is. Ik vroeg me even af van hoeveel miljoenen liggen nu nog op de plank en is de verwachting dat dit allemaal voor de termijn van 2020 ook opgaat. Dus dat er voldoende voorstellen komen die voldoen aan de voorwaarden. Dus daar zou ik graag duidelijkheid over willen hebben. Wat betreft de rapportage met betrekking tot de conclusie en aanbevelingen, die ondersteunen wij. Wat ons vooral belangrijk lijkt inderdaad, daar is al over gesproken, is de bureaucratische romslomp in de besluitvormingsprocedure en in de verantwoordingssystematiek. Er wordt een aanbeveling over gegeven. Nou, dat lijkt ons een hele belangrijke dat inderdaad aangepast wordt. Daarnaast zie ik een heel aantal opmerkingen over de best wel strenge eis met betrekking co-financiering. Volgens mij is dat 33%. Ik weet niet of daar ook een specifieke aanbeveling voor wordt gedaan, maar wat ons betreft wordt daar ook flexibeler mee omgegaan. Wat dat betreft is het inderdaad ook jammer, en daarbij sluit ik aan bij eerder spreker, die aangaf dat dat jammer is dat we niet zien welke projecten nu zijn afgevallen. Want ja, misschien waren er wel hele mooie projecten die net aanhikten tegen die eisen. Maar goed, daar is het al over gegaan. Tot zover mijn vraag.
Zal ik even een poging doen. Voorzitter, terecht dat u wijst op de doorlooptijd, meneer Bogert. Daar waar redelijk houden wij natuurlijk projectindieners aan de vereisten zoals ze aan het programma en in de beschikking aan ze gesteld worden. U bent juridisch geschoold genoeg om ook te weten hoe dat moet. Tegelijkertijd, redelijkheid is hier ook geboden. U gebruikt die term niet voor niets. Dus het is ook al in voorkomende gevallen gebeurd dat wij looptijden van projecten hebben verlengd. Omdat wij, nadat wij een gesprek hebben gehad met de projectindieners, tot de overtuiging zijn gekomen dat redelijk en billijk is. En dat daarmee ook de voortgang en de afronding van het project gewaarborgd is. Dus de beschikking is leidend. Maar redelijkheid na consultatie is ook op zijn plek.
Zijn daarmee ook alle punten... Volgens mij.
Nou, de heer Bogert vroeg nog een exact...
Volgens mij nog wat meer.
Nou, ik kan daar in zijn algemeenheid, maar u kunt daar in feitelijkheid op antwoorden. Een derde beschikt van het programma. Ik heb gezegd wat er in de pijplijn zit. Dat is nog een zeer majeur project. Met de opmerkingen van de onderzoeker dat er een opstarttijd nodig is voor het programma, ben ik ervan overtuigd dat wij medio 2020 tot uitputting van het programma zullen komen.
Dank. En dan had ik nog een aanvullende vraag over die cofinancieringseis, de private cofinancieringseis.
Daar kan ik ook wel een antwoord op geven. Ik denk dat we, maar ik nogmaals, dat zou mijn inzet zijn voor het bestuurlijk gesprek ook met de gemeente Urk en de gemeente Noordoostpolder. Ik denk dat wij op programmaniveau moeten gaan kijken wat is nou de gerealiseerde cofinanciering. En als we dat inmiddels in ogenschouw nemen, zou het best zo kunnen zijn dat we die eis op projectniveau kunnen gaan bijstellen.
Dank u wel.
Maar ook hier, ik kan het toch niet laten om daar toch een politieke opmerking over te maken, voorzitter, als u mij toestaat. Hebben we wel met elkaar, denk ik, aan de voorkant, maar ik hoor ook graag als wij de aanpassingsvoorstellen doen, hoe u daar politiek tegenover staat, hebben wij hier aan de voorkant met elkaar wel gezegd, ja, het kan niet een 100% subsidieprogramma zijn. Het is wel een programma wat op een publiek-private samenwerking is gebaseerd, waarbij ook gewoon private cofinanciering de gezondheid van de business cases moet aantonen.
Dank u wel. Ik zie de heer Dekker heeft nog een...
Ja, misschien nog een hele kleine feitelijke toelichting. Het punt wat betreft de cofinancieringseis staat op pagina 26. Daar gaan we in de aanbeveling wel degelijk op in. Het heeft te maken met de verschillende selectie-eisen met de projecten. Nou, dit is één selectie-eis. En inderdaad, het punt wat de gedeputeerde ook zegt, dat is waar wij als onderzoekers tot de conclusie zijn gekomen dat in een aantal gevallen het verstandiger is om daar op programmaniveau naar te kijken en niet op projectniveau. En als je naar de verschillende projecten overal kijkt, dan zie je dat voor een aantal projecten er hele hoge cofinancieringspercentages worden gehaald. En voor andere projecten die wat meer zitten op infrastructurele investeringen, waarbij minder in die zin ook een meer traditionele overheidsrol, dat percentage daar lager ligt. En dan is het logisch om daar ook de afspraken over te maken dat je dat op programmaniveau gaat bekijken.
Daar ben ik het op zich mee eens. Alleen volgens mij die eis van 33% is door de provincie bepaald. En daarover kun je nog inderdaad met elkaar discussiëren van is dat niet een te hoge eis?
Nou, voorzitter, het programma is een gezamenlijk vastgesteld programma. Dus dat is ook van de gezamenlijke overheden een eis.
Dank u wel. Ik stel voor dat we hiermee de bijdrage van de heer Bogert afsluiten. En ik zag mevrouw Papma dat hij ook nog een aantal vragen heeft.
Dank u wel, voorzitter. Een aantal vragen is inmiddels beantwoord. Ik had ook een vraag over die termijn van 2020, of dat niet al heel snel op de stoep staat. Ik had toch nog een vraag over de bureaucratie en het weglaten van een laag. Dat klinkt heel goed. Het is heel vervelend als er zoveel drempels zijn. Maar ik vroeg me ook af of dat invloed heeft gehad op het aantal projecten dat is ingediend. Dat het een extra belemmering is. En of het inmiddels ook zo is dat het project ook de reputatie heeft van erg bureaucratisch. Zodat ook projecten niet zo makkelijk worden ingediend. Heeft u daar een idee van? Dan vroeg ik me af, ja, je haalt een laag weg bij de bureaucratie. Een beslissingslaag. Maar aan de andere kant is er behoefte aan meer samenhang en synergie. Is het dan niet zo dat er juist ook een laag nodig is om dat te coördineren? Of mijn concrete vraag is dan, bij wie ligt die rol om juist te zorgen voor die samenhang en synergie? Dat is kennelijk blijven liggen. En hoe gaat dat dan in de toekomst? En mijn laatste vraag is, er werd ook gesproken over de kansen die er liggen voor Europese gelden, om die erbij in te schakelen. Dat is nogal vaag. Kunt u daar iets meer over vertellen? Dank u wel.
Dank u wel. Gaat u gang, meneer Dekker.
Ja, dank u wel. Ik denk het eerste punt met betrekking tot de termijn 2020, volgens mij hebben we het daarover gehad. Dat zou dan inderdaad moeten zijn de deadline voor het beschikken, maar niet de deadline voor het opleveren van een project. Dat is wat wij zouden aanbevelen. De bureaucratische belasting, zeg maar, of de complexiteit van het programma, of dat invloed heeft gehad op projecten. Wij hebben met projectleiders gesproken en met ook de ambtenaren en bestuurders van gemeente en provincie. En wat wij in het algemeen uit de interviews naar voren krijgen is inderdaad dat men in het veld de indruk heeft dat het makkelijker had gekund en wat sneller had gekund. En dat wil niet direct zeggen dat daarop projecten zijn afgevallen, maar wel dat ondernemers tot meermaals zeg maar hetzelfde projectplan hebben moeten presenteren en dat ze zich afvragen waarom dat in alle stappen nodig zou zijn. Daarop gebaseerd de aanbeveling dat het mogelijk zou kunnen zijn om daar één stap tussenuit te halen. Dus het algemene beeld hebben wij inderdaad wel dat het ondernemers het gevoel hebben dat het in verhouding vrij veel tijd kost.
Even, mag ik interruperen?
Ik heb een aanvullende vraag, begrijp ik.
Ja, u zegt, u geeft mij wel antwoord, maar wat ik concreet vroeg was of het ook zo is geweest dat dat projecten ook niet zijn ingediend door die bureaucratische lagen. Dat het toch de reputatie heeft gekregen van, goh, dat is zo'n gedoe, daar kun je beter maar niet aan beginnen. Heel simpel gezegd.
Heel strikt genomen kan ik daar niks over zeggen, omdat dat zo expliciet geen onderzoeksvraag was. Het geluid dat wij hebben gehoord is wel degelijk dat het niet alleen bij de betrokken ondernemers, maar ook wel iets breder in het veld gezien wordt als, het kost wel veel tijd om vervolgens aan alle eisen te voldoen. Dus dat beeld leeft wel in het veld. Dat kunnen we wel stellen. Het punt met betrekking tot samenhang en synergie. Wij concluderen dat daar in beperkte mate sprake van is. Dat wil niet zeggen dat het per se ergens is blijven liggen. In de zin van dat daar geen actie op is ondernomen. Zoals ik in mijn toelichting ook aangaf, zit hem dat in twee dingen. Ten eerste dat de economische structuur in de twee betreffende gemeenten gewoon feitelijk behoorlijk verschilt. En ten tweede dat er een aanloopfase is geweest waarin ook de drie verschillende betrokken partijen, de twee gemeenten en de provincie, elkaar verder hebben moeten leren kennen en samen dit programma hebben moeten opzetten en tot een gedeelde visie hebben moeten komen. Dat heeft enige tijd gekost. Formeel, zoals het in het convenant is vastgelegd, is de stuurgroep met daarin de betrokken bestuurders aan zet om ervoor te zorgen dat er samenhang en synergie is. En wat wij in de gesprekken ook met de bestuurders naar voren hebben gekregen is dat in de beginperiode dus enige tijd heeft gekost. Maar dat men nu wel goed met elkaar overweg kan en een gezamenlijk beeld heeft van de richting die het programma uit moet gaan.
Dank u wel. En dan geef ik het woord aan de heer Bouwman.
Dank u wel, voorzitter. Het is een aparte uitnodiging aan mij om als laatste spreker nog iets origineels naar voren te brengen. Ik zal het proberen. Ik begrijp van de gedeputeerde dat hij ook wat input wil hebben. Dus ik mag het iets anders formuleren dan dat ik eerst van plan was. Ik wil beginnen met dank uit te spreken aan collega Bogaert, die het ons mogelijk gemaakt heeft dat wij dit rapport van tevoren kregen. Een uitstekend rapport, helder, duidelijk. En sluit bovendien aan op hetgeen wat ik in het veld de afgelopen jaren wel gehoord heb over dit project. Ik ben blij te horen van de gedeputeerde dat de aanbevelingen overgenomen worden. Ik
Ik wil bij een paar dingen stilstaan. De eerste staat geloof ik niet bij de aanbeveling, maar staat wel in het rapport, namelijk de minimumgrens voor de subsidievoorwaarden. Wordt toch aangegeven van nou kan die ook wat omlaag. En dan refereer ik aan dat de economie in de Noordoostpolder gekenmerkt wordt door vele starters en ook door vele kleine bedrijven die eigenlijk de motor van de economie in Noordelijk Flevoland zijn. Dus nog eens kijken naar dat minimumbedrag zou wat de CDA-fractie betreft waardevol zijn. Omdat dat beter aansluit bij de economische situatie, denk in Noordelijk Flevoland. Want daar zit de kracht bij de kleine bedrijven. Ja, afgelopen jaren heb ik natuurlijk wel degelijk verhalen gehoord van mensen die moedeloos naar de voorwaarden gekeken hebben en er maar niet aan begonnen zijn. En ik begrijp de gedeputeerde natuurlijk ook best wel dat de provincie gehouden is om met de nodige zorgvuldigheid de regelgeving te maken. Maar ik kan me ook niet aan de indruk onttrekken dat waar je een doel stelt, dat met de pittige regelgeving die bij dit project hoort of staat, ook regelmatig het doel voorbijgeschoten wordt, omdat ja, nu iemand niet aan die voorwaarden voldaan kan worden. Ook controle, ik snap dat het nodig is, maar het brengt ook vaak in een project wel zoveel kosten met zich mee, dat indieners terecht zich afvragen van, ja, heeft het nog wel zin om subsidie aan te vragen. De parallel met de leadergelden is heel snel getrokken. Niet dat de provincie daar alles aan kan doen, maar ik wil wel de gedeputeerden tezamen met de gemeente oproepen om toch te kijken kunnen we hier niet substantieel wat aan doen en wellicht wat meer de grenzen op gaan zoeken. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Wil de gedeputeerde hierop reageren? Of?
Ja, heel graag, voorzitter. Voorzitter, CDA maakt een aantal opmerkingen die in wat uitvergrote vorm nu uit het rapport gehaald worden. Kijk, als het gaat over starters en MKB, dan hebben we in deze regio echt één op één ondernemersondersteuning. En dit programma is niet bedoeld voor één op één ondernemersondersteuning. Dus dat als eerste. En ik denk dat het dan ook terecht is dat ondernemers op de site van de gemeentes of van de provincie kijken van hoe zit dat programma in elkaar. En dan uiteindelijk tot de conclusie komen van, goh, ja, dat is niet voor mij. Dat vinden ze dan jammer. En ik kan me voorstellen dat u als kenner van het gebied dan geconfronteerd wordt met die opmerkingen. Maar het programma is ook niet bedoeld voor die één op één ondernemersondersteuning. Daar hebben we andere regelingen voor. Wat ik ook al eerder heb gezegd, het is een voorwaardenscheppend programma gebaseerd op een publiek-private samenwerkingsvorm. En ja, daar hoort ook voortgang bij van het programma op projectniveau. En bij voortgang hoort controle. En ik geef u op een briefje dat zodra wij die voortgangscontrole en die, zeg maar, die naleving van de projecten door de initiatiefnemers, zodra wij dat soepeler maken, dat de vertraging en de onderbesteding in het programma toeneemt. Maar goed, dat is een debat wat we nog verder met elkaar kunnen voeren. Maar dat is wel de werkelijkheid. En ik neem uw opmerking als het gaat over MKB-vriendelijkheid, zo vertaal ik het dat maar even, die neem ik zeer serieus. Dat heb ik in de richting, denk ik, van de heer Bogert ook al gezegd. Wij zullen kijken wat we met de aanbevelingen als het gaat over het eenvoudiger maken van de procedures. Die conclusie die deel ik, die neem ik ook over. En we zullen ook daadwerkelijk kijken waar we dat in de procedure een plek kunnen geven. En u zult dat wat mij betreft ook in het voorstel in september aantreffen. Met die disclaimer daarbij dat ik daar natuurlijk wel overeenstemming mee moet bereiken met de gemeente Noordoostpolder en de gemeente Urk. Maar ik neem aan dat dat gesprek goed gaat verlopen. Voorzitter, mag ik het hier even eerst bij laten en het gesprek over het voorstel wat in september voor ligt dan ook meer politiek voeren?
Dat zien we dan met belangstelling tegemoet, denk ik zo. Volgens mij alle fracties hebben hun inbreng vragen gesteld en zijn intussen ook van antwoord en toelichtingen voorzien. Ik kijk nog even een keer rond of er nog een laatste nabrander te vinden is. Zo niet, dan wil ik de heer Dekker hartelijk danken voor de toelichting en beantwoording van allerlei vragen. En nogmaals, mede op basis van deze evaluatie wordt opnieuw gekeken naar het programma. En daarvoor kunt u een voorstel tegemoet zien. Ik heb hier een datum 8 september dit jaar. 8, zie ik hier staan. 28. En op 26 oktober besluitvorming.
Hoe?
Oh, 8. Oh, dat is nou, ja. Komt vast goed. Dan zijn we daarmee ook aan dit agendapunt tot een einde gekomen. Ik zag intussen iedereen al even opstaan weer voor een kopje koffie. Ja. Dus ik... Nou, u bent ook klaar, meneer Appelman. Dus, dan wil ik graag de heer Stuivenberg uitnodigen voor het volgende agendapunt alvast. Ik heb daarmee ook even meteen de conclusie getrokken dat we ook meteen door kunnen met het volgende agendapunt. Dat tussen iedereen alweer voorzien is van koffie, et cetera. En dat we daarmee ook een mooi schema liggen qua voortgang. Dus dat wil ik dan maar zo voorstellen. En gaan we door met agendapunt 7. Ik zie dat mijn tas steeds verder van mij verwijderd wordt. Fijn, dank u. Ja, u kent vrouwen en tassen. Het is net een infuus. Agendapunt 7. Zienswijze omgevingsdienst Flevoland. Gooi en vechtstreek. Oordeelsvormend ook nog. Er is een statenvoorstel neergelegd bij u terechtgekomen. En die gaat over de begrotingswijziging, een zienswijze in te dienen over de begrotingswijziging 2016. En ten tweede een zienswijze in te dienen voor de ontwerpbegroting voor 2017. En GS heeft een conceptreactie voor PS opgesteld, die is bijgevoegd. En u kunt daarop uw reactie geven op de bijbehorende stukken. Dat kunnen we natuurlijk, dat gaan we ook zeker op de gebruikelijke manier doen. Maar wel goed om ik even vooraf met u te delen, is dat dit stuk gaat echt over de zienswijze. Het is natuurlijk licht voor de hand en er zit natuurlijk heel veel raakvlakken mee om inderdaad ook over de inhoudelijke kant, over de, zeg maar de werkwijze met verbonden partijen en de gemeenschappelijke regelingen daarover in gesprek te raken. Daar heeft natuurlijk allerlei samenhang mee. Daarover heb ik ook overleg over gehad met de voorzitter van de commissie bestuur. En er is afgesproken en ook dat wij hier in de commissie ruimte echt ingaan op de zienswijze, over de begroting. En dat over dat andere deel, als het gaat over de werkwijze structuur van verbonden partijen, gemeenschappelijke regelingen, dat in de commissie bestuur geagendeerd zou worden. Dat hebben we gedaan in overleg ook met de portefeuillehouder, de heer Stuivenberg, die zich ook daarin kan vinden. En daarmee hopen wij op een goede manier dit onderwerp hier te agenderen en ook gelijktijdig binnenkort bij de commissie bestuur. Dus dat even ter handleiding aan u voorafgaand. Van mijn zijde, kijk even naar de gerepeteerde of hij ter introductie van dit onderwerp nog een en ander wil toelichten.
Voorzitter, dank u wel. Op zichzelf denk ik dat de stukken helder genoeg zijn en dat het weinig toevoeging aan hoeft. Ik kan natuurlijk hetgeen herhalen wat in de stukken staat. Het college heeft gemeend in ieder geval de aanleiding van de begrotingswijziging 2016 en de ontwerpbegroting 2017 aan uw staten tweetal zienswijzen voor te leggen en u te verzoeken om deze zienswijze in de volgende statenvergadering te bekrachtigen. Ik hoor graag hoe u daarover denkt.
Dank u wel. Ik zie de heer Hopster, daarna de heer Smetsers, de heer Platen, ik zag de heer Pels, meneer Siepel en de heer Van der Linden. En dan stop ik even. Weet ik het niet meer. Meneer Hopster.
Dank u wel, voorzitter. Nou, in mijn vorig leven als raadslid ben ik bijna afgestudeerd op gemeenschappelijke regelingen. En met name dan over complexiteits- en organisatievorm bestuurbaarheid, maar daar mogen we het niet over hebben in dit kader. Wat ik me nog wel herinner dat wij het in 2014 hadden over de beheersbaarheid, de budgettaire beheersbaarheid. En toen hebben we ook met elkaar afgesproken van laten we een halt zetten op loon- en prijsindexcijfers. En laat die omgevingsdienst zich ook binnen die kaders kunnen manifesteren. Nou, die efficiëntie is inmiddels gebleken. Dat is ook gelukt om binnen die kaders te blijven. Nou, gaat een andere angst toeslaan. Dat is namelijk de zorg over de kwaliteit. En ik zie dan ook dat het omslag naar een 12-tal FTE-minders in een jaar tijd opeens plaatsvindt. En dan lijkt het erop dat we 180 graden omgaan, dan is die dalende begroting is niet meer het thema, maar wel de zorg over kwaliteitsborging. En dan is de vraag, in deze zienswijze sluiten we dan ook aan op, is die goede prijs-kwaliteitsverhouding dan ook gegarandeerd voor de komende tijd? En als dat het geval is, hoe gaat het college dan in haar bestuurlijke rol erop toezien dat kwaliteit gedefinieerd wordt, ook gemeten wordt eventueel, hè, welke kwaliteit bedoelen we en hoe is de werkelijkheid? En tegen welke budgettaire kaders doen we dat? Dus enerzijds de kwaliteit en anderzijds tegen welke kosten doen we dat? En daarbij sluiten we aan op de visie van de vraag over die 12 FTE's, de kwaliteitsborging. En we hebben minder zicht op opleidingskosten en mogelijkwijs dat die opleidingskosten zelfs ertoe bijdragen om die kwaliteit te gaan verbeteren. Daar hebben we te weinig zicht op. Dus we sluiten aan gedeeltelijk op de visie van die ervoor ligt. We maken ons meer zorgen op welke kwaliteit voor de komende jaren tegen welke kostprijs. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Dan de heer Smetser van D66.
Dank u wel, voorzitter. Wij kunnen ons in principe vinden in de drie punten die worden voorgesteld voor in de zienswijze. We hadden wel een daaraan gerelateerde vraag en die raakt ook een beetje aan wat mijn voorganger de heer Hopster zegt over de kwaliteit-prijsverhouding. Wij zouden wel een keer willen bijgepraat worden over de stand van zaken van het toerekeningsmodel en hoe dat wellicht in de toekomst anders zou kunnen worden. Dat is wellicht niet interessant voor deze begroting, maar ik vermoed voor volgende begrotingen toch wel degelijk. Voor zover.
Dank u wel. Dan had ik volgens mij de heer Pels op het lijstje.
Nou, nu gaat het heel snel, voorzitter, ineens.
Volgens mij zei ik. Maar ik zie niemand anders heftig opspringen. Oh, de heer Bout kan.
Ja, mijn vragen zijn voor een groot deel al gesteld, voorzitter. Dus wij kunnen ons vinden in de zienswijze op zich. Maar ja, het leidt ook wel tot enige zorg over de begroting. Maar dat zal het college met ons eens zijn.
Dat is een vraag. De heer Bout kan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ook de PVV kan zich vinden in de zeg maar gedane suggestie van de zienwijze. We hadden, ik meen me te herinneren, vorig jaar hebben we het ook al gehad over het opleidingsgebeuren bij de OFGV. Maar toen had het een andere inhoud, want toen wilden ze dat echt gaan opzetten. En toen hadden we ook die kosten besproken. Dus de vraag is dan eigenlijk van, ja, wat is daarvan overgebleven en wat leidt het dan nu tot deze zaak? Ja, en 12 mensen vertrokken zijn, ja, is dat bewust of onbewust geweest? En dan ga je toch weer naar die kwaliteit toe. Dus we zullen het even aanhoren van de gedeputeerde.
Dank u wel. De heer Platen.
Ja, ook wij zijn het eens met die zienswijze. Indienen alsjeblieft en dat gesprek daarover aangaan. Graag ook meenemen, als jullie dan toch naar die vergadering toe gaan in mei of ergens na mei. Dan hebben we ook een vraag over die kostprijsberekening, hè, die genoemd wordt. Is dat nou een kostprijsberekening die alleen maar bij onze omgevingsdienst gedaan wordt? Of wordt dat op die manier ook elders gedaan? Dat is één. Met betrekking tot de kwaliteit, ik heb drie punten trouwens, drie vragen. Met betrekking tot de kwaliteit, dus de tweede vraag. Je hoort in het veld ook geluiden over dat de kwaliteit misschien op zich wel snor zit. Maar men zegt dan in het veld, het is wel erg ambtelijk. Dus ook als je een hele kleine kuil bij wijze van spreken moet graven in de grond ergens. Dan ben je vrij lange tijd ben je kwijt om voordat je dat echt mag doen. Dus ik zou het waarderen als we kwaliteit ook in kunnen vullen met van bij kleinere aanvragen, kleinere vergunning aanvragen, dat het ook een beetje extra snelheid in kan komen. Dat zou goed zijn. En de derde vraag die we hebben. Er is ergens een evaluatie van OFGV. Dan heb ik het niet over de democratische structuur, et cetera, wat bij bestuur komt. Maar wel echt, hoe gaat het nou met die OFGV? Voldoende afspraken nou? Wij hebben wel zoiets van, er staat voor over 5 jaar staat er een evaluatie gepland. Ik weet niet precies wanneer. Om een evaluatie, het kan ook een tussenevaluatie zijn, daar zijn we nog niet helemaal over uit. Maar omdat gezien de zorgen die er hier toch wel breed zijn, ja, om die evaluatie is een vorm van evaluatie naar voren te brengen. En bijvoorbeeld niet over 5 jaar, maar dat over 3 jaar is te gaan doen. En ik ben ook heel benieuwd hoe de andere partijen over die gedachten denken.
Dat is ook een uitnodiging, mevrouw Staalman.
Dank u, voorzitter. We hebben ook nog een paar vragen, er zijn al een heleboel wel gesteld. Wat is het standpunt van het dagelijks bestuur van de omgevingsdienst? En wat was de inbreng van de heer Stuivenberg? En was die...
Misschien nog even kun je de vraag halen.
Wat was het standpunt van het dagelijks bestuur van de omgevingsdienst? En wat was uw inbreng in het DB? Is hij hetzelfde geweest als de zienswijze? Of hoe heeft u geacteerd?
Dat was uw vraag, mevrouw Staalman?
Nee. Tweede vraag is, de omgevingsdienst heeft ook al door aangegeven dat ze alle werkzaamheden kan uitvoeren. Maar als er medewerkers weg moesten of zijn gegaan, had er dan aan de andere kant ook wel meer werk naartoe gekund? Of heeft u voldaan aan de opdracht die men vanuit het veld heeft gegeven?
Dank u wel. De heer Bogert van de SGP.
Dank u wel. Heel veel gras is al voor de voeten weggemaaid. Ik zal niet proberen te herhalen. Ik heb inderdaad ook even een vraag met betrekking tot de kostprijssystematiek. Of de gedeputeerde kan toelichten waarom zeg maar ook voor volgend jaar nog steeds niet toegewerkt wordt naar die kostprijssystematiek. Want mij staat bij dat het wel zou gebeuren. Dus graag daar een toelichting op. We zijn het eens met het concept zienswijze. Wat ons betreft mag die wat betreft het opleidingsbudget nog wel wat aangescherpt worden. Wat ons betreft staat nu in dat er een gedegen uitleg moet komen. Maar wat ons betreft mag het ook gewoon zijn dat wij daar niet mee akkoord gaan. Ik weet niet of dat hetzelfde effect heeft, maar het lijkt nu zo te zijn dat als wij maar een goede uitleg krijgen, dan gaan we akkoord. Opzetten van een opleidingsinstituut is prima natuurlijk. Maar volgens mij moet je dat in samenspraak doen met verschillende omgevingsdiensten. En moet niet de omgevingsdienst Flevoland dat alleen willen gaan doen. Het gaat altijd om opleidingen in het kader van wettelijke ontwikkelingen die plaatsvinden. Omgevingswet en allerlei andere wettelijke ontwikkelingen. Volgens mij kun je dat prima in samenwerking doen met meerdere omgevingsdiensten. En hoeft Flevoland dat niet eigenstandig te doen. Wat betreft de formatie nog het volgende. We hebben geconstateerd inderdaad dat 12 personen zijn vertrokken vorig jaar. En we zagen ook staan dat er op de gewenste formatie van 140 FTE er nu krap 104 FTE bezet is. Nou, dat is echt een behoorlijk verschil. En wij vragen ons inderdaad ook af wat dat betekent voor de kwaliteit van vergunningverlening en toezicht. En of we nog wel voldoen aan een bepaald minimumniveau van handhaving en vergunningverlening. Misschien dat u daar ook een toelichting op kan geven. En tot slot las ik nog een taakstelling voor de provincie Flevoland specifiek op het gebied van bodemsanering en groene handhaving. Zou u daar ook een toelichting op willen geven wat dit betekent? En hier kunnen eventueel ook nog aanvullende frictiekosten voor de provincie Flevoland uit voortvloeien. Misschien kan u daar ook wat duidelijkheid over geven.
Dank u wel. De heer Van der Linden. Gaat uw gang.
Dank u, voorzitter. Nog even kort over die zienswijze. Ten aanzien van de argumenten bij beslispunt 1. Nou, die zijn duidelijk. Voor wat betreft beslispunt 2 wordt als argument opgevoerd dat er zorgen zijn over de kwaliteit van de dienstverlening. En wou ik graag weten waar dat blijkt dat. En kan u daar een voorbeeld van geven? Dan heeft het misschien, als het wat dat betreft dat punt, want ik hoorde dat het gaat om de formatie. Bij het volgende agendapunt bij de verordening VTH, daar wordt beschreven onder punt 8 dat er een kwaliteitscriteria moet gelden voor de basispakketten. En die moeten bij die omgevingsdienst op een hoog niveau zijn. En hoe verder dat dan te realiseren is als er een tekort is aan formatie.
Dank u wel. Dan de heer Siepel.
Volgens mij zat ik al in uw eerste lezen, voorzitter. Ik denk, ik wacht of u het zichzelf herinnert. Maar...
Zegt u, ik kon u niet verstaan, sorry.
Ik zeg, ik zat al in uw eerste lezen van de eerste inventarisatie, maar dat was u zelf vergeten.
Maar dus iedereen heeft een eerste ronde en het is ook een plek. Stukje even eigen verantwoordelijkheid om even op te letten.
Een korte reactie vanuit de ChristenUnie. Wij onderschrijven de zienswijze, hoewel deze redelijk technisch ingestoken is. De vragen of de opmerkingen die we zouden willen maken hebben ook te maken met de kwaliteit van de dienstverlening. Maar een andere opmerking, en dan ga ik terug naar de vraag die de heer Platen stelde, dat is die evaluatie. We hebben in 2013 heeft de Randstedelijke Rekenkamer onderzoeken gedaan naar de Omgevingsdienst. Hij is ook ooit opgericht met een enige bedoeling. Feitelijk reageren we nu een beetje zeg maar, op basis van de bevindingen, op basis van de jaarrekening en de begroting. Het zou veel belangrijker zijn voor de staat om nog eens een keer terug te gaan naar die oorspronkelijke doelstelling, de bevindingen van de Rekenkamer, waar volgens mij in ieder geval ook de aanbeveling in zat om die rol van eigenaar en van opdrachtgever scherper te stellen. En ik zou het mooi vinden als we met elkaar als staten en het college zouden kunnen afspreken van dat we op een later moment, los van deze zienswijze, toch die evaluatie zelf nog een keer gaan organiseren. En dus niet aan de omgevingsdienst zelf vragen om het te evalueren, maar bij onszelf teruggaan. Wat hadden wij bedoeld? Hoe heeft dat zich in de praktijk ontwikkeld? Hoe zit dat met die rol van de opdrachtgever en het eigenaarschap? En wat zouden we daarvan willen leren? En dat zou dan ook voor komende jaren de inbreng vanuit het college, maar ook de reactie vanuit de staten op begrotingen en het afgeven van zienswijzen, wat ons betreft een stuk helder te maken.
Dank u wel voor uw inbreng. En daarmee zijn volgens mij alle fracties. D66 was al in de eerste termijn.
Ja, dat klopt. Maar als u mij toestaat, wil ik toch wel graag reageren op de vraag van de heer Platen wat wij vinden van zijn voorstel voor een tussenevaluatie.
Dat
lijkt mij in een zekere mate van uitnodiging.
Dat was inderdaad zo. Dat was inderdaad een oproep gedaan. Dus als u daarop wil reageren, zeker. Ik zie ook dat de heer Hopster wil reageren.
Sorry daarvoor.
Ja, woorden van dezelfde strekking, heer voorzitter.
Nee, dat geef ik ook aan. Maar ik zou graag dan eerst de heer Smitsers even aan het woord
willen laten. Dank u wel. Nee, geef niet. Ik heb alle tijd. Soms ben ik wat langer van stof als ik niet meer weet waar ik moet beginnen. In beginsel kunnen we ons wel vinden bij een tussenevaluatie op basis van wat de heer Platen voorstelt. Maar we willen wel uitkijken dat er niet te veel onderzoeken tegelijk naar hetzelfde gaan lopen. Want volgens mij zijn we ook bezig met een algemeen onderzoek naar gemeenschappelijke regelingen vanuit het coalitieakkoord. En als er binnen nu en twee jaar al een daadwerkelijke evaluatie moet liggen, zal er nu toch ook al begonnen worden met überhaupt dat onderzoek. Dus de vraag is wat een echte tussentijdse, een groot opgetuigde evaluatie nu nog toevoegt. Dus ik zou daar wel een kanttekening willen maken, van dat we dan wel goed helder maken welk puntje we dan geëvalueerd willen hebben. En niet het hele circus optuigen. Maar dat zijn mijn enige kanttekeningen.
Ik begrijp dat de heer Hopsten ook wil reageren. En dus gaat uw gang.
Ja, voorzitter, ik heb in de eerste termijn al gevraagd om de gewenste prijs-kwaliteitsverhouding. Dat gaat het over kwaliteit tegen welke kostprijs. Dus dat, als dat er is, dan is het al een minimumscenario van tussentijdse evaluatie, denk ik. Dus dan hoeven we geen uitvoerige rapportages, maar een korte, bondige notitie is voldoende, lijkt ons. Dank u.
Wat is uw voorstel? Kijk even of er nog andere fracties zijn die willen reageren op de suggestie van de VVD. Zo niet, dan denk ik dat de VVD zelf ook nog even wil reageren bij deze.
Ja, dank wel. Nee, dit is niet onze insteek om tot echt een grootscheepse evaluatie te komen op dit moment. Maar gewoon een heldere, ja echt een heldere tussenevaluatie op een paar belangrijke punten. En wellicht ook dat rekenkamerrapport wat aan kan geven. En ja, wat ons betreft zou dan, maar daar moeten gedeputeerden dan maar op reageren. Wat ons betreft zou GS een voorstel kunnen doen hoe we dat op een simpele, edoch doeltreffende wijze zouden kunnen doen. Hè, gezien de zorgen die er toch wel breed zitten bij iedereen inhoudelijk.
Dank u wel. En ik denk dat daarmee ook al met de brug geslagen kan worden naar even een reactie vanuit het college door de portefeuillehouder. Die wil ik dan nu ook graag het woord geven.
Voorzitter, dank u wel. Laat ik beginnen met de inbreng van mevrouw Staalman. Daar waar het gaat om de inbreng van de gedeputeerden in het dagelijk bestuur, kan ik u zeggen dat de onderwerpen die nu aanleiding zijn om tot zienswijzes te komen in het dagelijk bestuur besproken zijn, ook daadwerkelijk ingebracht zijn, maar niet hebben geleid tot aanpassing van de stukken. En vandaar ook dat het college meent dat het gerechtvaardigd is om met deze zienswijzes te komen. Dat gezegd hebbende, is het natuurlijk zo, heer Hopsten, dat wij ook onze zorgen maken over de kwaliteitsborging in relatie tot het kostenaspect. Het kostenaspect is al veel langer onderwerp van gesprek met de omgevingsdienst. Waarbij het op dit moment zo is dat er heel druk aan gewerkt wordt om tot een kostensystematiek te komen. Waarbij het inzichtelijk is hoe de verhoudingen liggen tussen aanbod, kwaliteit en de beprijzing daarvan. En dat de afspraak is dat we voor het einde van dit jaar daar duidelijkheid over hebben. En ook met bij u terug kunnen komen. Die kostenbeprijzing is bij een aantal uur aan de orde geweest. Dus wat dat betreft moet ik u teleurstellen dat ik op dit moment daar onvoldoende op in kan gaan. Omdat het onderwerp van overleg is. En ook nadrukkelijk zo is dat de omgevingsdienst wat vingeroefeningen aan het doen is om tot een systematiek te komen waar ook de provincie zich in kan vinden.
Mag ik daar even een korte interruptie van de heer Smitsers? Dank u wel. Mijn verzoek was eigenlijk om daarover bijgepraat te worden, over wat die opties zijn, en zodat wij onze mening mee kunnen geven voordat de omgevingsdienst wellicht een keuze maakt waar we niet helemaal achter staan. Dat we dat aan de voorkant daarover geïnformeerd worden in plaats van als het zover is. Maar
dat verzoek heb ik inderdaad ook gehoord.
Ja, ik stel u in het vooruitzicht dat wij via een mededeling u laten weten hoe de stand van zaken op dit moment is, aan welke systematieken de provincie denkt en op welke wijze de omgevingsdienst daar invulling aan denkt te kunnen geven. Ja, kunt u daarmee prima.
Voorzitter, vindt u het goed dat ik ook mag reageren op dit punt?
Ik vind het goed. Gaat uw gang.
Dank u wel. Want begrijp ik goed, meneer Stuyvenberg, uit het eerste deel van uw reactie dat u zegt van nou, de zorg van de Staten is ook mijn zorg. Die heb ik ingebracht binnen het algemeen bestuur van de omgevingsdienst, maar ik sta er wat alleen. Die wordt niet door anderen gedeeld. En dan is ook de vraag van ja, wat kunnen we u dan in handen geven om een deuk in een pakje boter te slaan?
Ja, dat is een hele moeilijke. Nou, u geeft mij iets in handen door deze zienswijze vast te stellen en onderwerp van gesprek kan zijn in het algemeen bestuur om dit opnieuw aan de orde te krijgen en daar ook uitspraken over te krijgen van het algemeen bestuur. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Voor wat betreft die opleidingskosten, we slaan daar niet voor niets op aan. Er worden opleidingskosten in de begroting.
We hebben een interruptie van de heer Boutenkamp.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de gedeputeerde hoor ik zeggen op antwoord van de heer Siepel dat hij een beetje eenzaam was naar aanleiding van zijn opmerkingen in het dagelijks bestuur. Betekent dan zeg maar dat de andere bestuurders van de gemeente en dergelijke de zienswijze niet deelden? Of waren er zoveel verschillende zienswijzen dat hij nu tot een eensluidend verhaal kon komen? Want als het nog allerlei zienswijzen zijn, ja, dan baart het nog meer zorgen eigenlijk die hier al wordt uitgesproken.
Voorzitter, laat ik als antwoord op de inbreng van de heer Boutenkamp het zo formuleren dat de inbreng van de provincie Flevoland onvoldoende op zijn merites werd geschat door de andere leden en dat daardoor het niet ertoe leidde dat er aanpassing in de stukken plaatsvond. Dat wil niet zeggen dat zij het er niet mee eens zouden kunnen zijn, maar dit niet direct zo gevoeld hebben als wij dit als provincie hebben ingebracht.
Ik zie twee vingers tegelijk en ik zag de heer Boutenkamp en dan de heer Hopster.
Dat is de vervolgvraag aan de gedeputeerde. Heeft u dan vooraf niet zeg maar, met uw conculega's overleg gehad over zeg maar, de systematiek of de problematiek waar u als gedeputeerde mee zat om met deze zienswijze? Want als zij dat niet herkennen, ja, dan lijkt het haast al dat het ieder voor zich is en vul de rest maar in.
Ik zal de rest niet voor u invullen, maar u zit niet ver van de waarheid.
Dan zag ik nog een interruptie van de heer Hofster van het CDA.
Ja, voorzitter, dan toch de vraag, zorgen over die kwaliteitsbeleving, is dat ook niet het aspect wat gedeeld wordt door de collega's in het bestuur? Begrijp ik dat goed? Want ik let ook met name even over de gewogen inbreng van de provincie Flevoland. En budgetair zijn we nogal een van de grootste dragers van het verhaal. Dus. En de zwaarte van dat weging en de kwaliteitszorg moet toch een gedeeld item zijn, lijkt me.
Heer Hopst, daar heeft u gelijk in. Laat ik het zo formuleren dat de inbreng van de provincie Flevoland wel gehoord is. Dat daar door de directie en de voorzitter ook op gereageerd is. Maar dat het voor de provincie Flevoland onvoldoende zekerheid gaf of dat ook daadwerkelijk daarmee de kwaliteitsborging zou kunnen plaatsvinden. In de tijd zijn er de medewerkers van de verschillende gemeenten overgenomen. In de loop van de afgelopen 3 jaar heeft daar een verandering in aantallen plaatsgevonden. Men was niet altijd even ongelukkig met deze afname van. Maar wij hebben heel nadrukkelijk gevraagd van, dat kan dan wel zo zijn, maar hoe zit het dan met de kwaliteit en is die voor de toekomst ook geborgd? Nou, en daar is onvoldoende uitsluitsel op gekomen.
Zit er?
Wacht, ik zie nog een aantal reacties, interrupties, dat is ook prima, maar ik zou toch even willen memoreren dat de gedeputeerde heeft toegezegd dat er binnenkort een mededeling onze kant op komt als het gaat over die kostprijstoekenning en berekening. En ik zou u eigenlijk willen voorleggen en willen voorstellen om deze dan ook even actief op de agenda te zetten en niet alleen als mededeling. En dat wij dan ook op dat moment even goed met elkaar daarover in gesprek kunnen. En dan zou ik ook even willen vragen, het verzoek willen neerleggen dat we dan dat kunnen bespreken, dat die mededeling ook op tijdig onze kant op komt. Dat we ook op een dusdanig moment kunnen spreken, dat we nog aan de voorkant daarover met elkaar in gesprek kunnen voordat de besluitvorming bij de omgevingsdiensten over plaatsvindt. Dat is mijn voorstel. De heer Platen wilde op reageren, geloof ik.
Ja, het is maar kort, maar begrijp ik het goed dat Flevoland nu ook haar werkwijze, hè, hoe kom ik tot resultaten in dat dagelijkse bestuur en met de 14 andere partners, dat Flevoland haar werkwijze gaat veranderen, zeg maar iets meer lobbywerk toe gaat voegen of iets dergelijks. Is dat wat u bedoelde, om tot meer resultaten te komen?
Nogmaals, ik wil even voorwaken dat we nu niet helemaal doorschieten in deze bespreking op dit onderdeel. En dat volgens mij die toezegging is net gedaan. Er komt een mededeling. Ik stel u voor om hem dan hier actief te agenderen. En dat we dan ook even wat dieper erop in kunnen gaan. Want anders voorzie ik dat we nu daar heel vrij lang bij stil blijven staan. Terwijl we op dat punt misschien nog niet goed genoeg gevoed zijn. En daarmee ook gelijktijdig dan richting GS goede punten kunnen meegeven met in het kader van de besluitvorming over die kostprijstoekenning. Dus dat is even een procesvoorstel voor nu. Ik kan me voorstellen dat de heer Stuyvesberg zeker nog even uw punten beantwoordt, maar dat we daarmee dan ook even tot de afronding van dit stukje komen. Hopster, zie
een
ik.
Een heel korte verdiepende vraag. Die zorg over die
kwaliteit is altijd goed.
Sorry. Ja, de zorg voor die kwaliteit, wordt het nu gedeeld in dit het bestuur, ja of nee, dat is de vraag.
Voorzitter, laat ik eerst op de heer Platen ingaan. De werkwijze zoals we die in het dagelijks bestuur kennen, is voor Flevoland, de provincie en mij, dus de organisatie en mij aanleiding geweest om daar eens dieper op in te zoomen en te kijken of het niet verstandig is om tot een andere werkwijze te komen. En daarbij, dat is tot op heden, is dat niet zo? Het is in mijn beleving, maar ik heb pas 2 keer een DB meegemaakt, toch wat los zand. We hebben daar vanmorgen heel uitgebreid bij stilgestaan in die bekende uienschil van hoe zit je omgeving in elkaar en hoe kan je gezamenlijk tot een andere werkwijze komen in het dagelijk bestuur. En dat leidt er ook toe dat wij meer de collega's zullen gaan opzoeken om ook daadwerkelijk onze zorgen te delen. En niet alleen in het dagelijks bestuur dingen naar voren te brengen en daarmee in een afwachtende houding of dat ook verder gedeeld wordt en tot veranderingen leidt, maar met de andere dagelijks bestuursleden tot een overeenkomst kunnen komen, zodat het wat sterker staan ten opzichte van de organisatie zelf. Voor wat betreft de evaluatie, in de tijd bij de instelling van deze omgevingsdienst is afgesproken dat binnen 5 jaar er een evaluatie gehouden zou worden. Er zijn nu 3 jaren om, dus we hebben als het goed is nog 2 jaar te gaan, maar ik wil zeker nadenken, gezien de wensen van de Staten, van uw commissie, of wij tot een andere invulling of een eigen invulling van die evaluatie kunnen komen.
Ik zag straks nog een interruptie van de ChristenUnie, de heer Siepel. Ik check even of die nog van toepassing is. Uitstekend, dan mij betreft gaat u door.
Wat de opleidingskosten betreft, die komen ons als college hoog voor. In relatie tot de afspraak dat de inkomsten uit de opleidingen daarmee verevend zouden worden, vinden wij dat hier opnieuw naar gekeken moet worden en die inkomsten ook daadwerkelijk daarbij betrokken moeten worden. Vandaar dat die ook nadrukkelijk genoemd zijn.
Interruptie, voorzitter.
Ja, de heer Bogert.
Ik vroeg ook aan de gedeputeerde of u bereid bent om de zienswijze nog wat aan te scherpen. In die zin dat u niet akkoord gaat met de hoogte van deze post van opleidingsposten van 318.000 euro. Bent u daartoe bereid of niet?
Ik ben bereid om dat in overweging te nemen en mee te nemen naar GS. Dan voor wat betreft de taakuitvoering in relatie tot bodemsanering. Die taakuitstelling, de taakstelling voor Flevoland heeft te maken met een terugtrekkende taak. Omdat deze taak niet meer actueel is in Flevoland. En vandaar ook dat wij die niet meer door de omgevingsdienst laten uitvoeren. Als ik het rijtje afga, dan heb ik het gehad over de kwaliteitsborging in relatie tot de kosten, de opleidingskosten, de kostenbeprijzing, de evaluatie, de opdracht en de inbreng van het dagelijks bestuur, van Flevoland in het dagelijks bestuur en onze taakstelling. En ik meen dat ik daarmee alle vragen heb beantwoord.
Dank u wel. De heer Bogert wil graag nog even reageren.
Ja, ik had ook nog een opmerking gemaakt over de gewenste formatie van 140 FTE. En de daadwerkelijke formatie die er is bij de OVGV van maar 104 FTE. Zo'n 36 FTE verschil. Dat is behoorlijk. En wat betekent dat voor de kwaliteit van de dienstverlening, de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving? Graag een reactie erop.
Voorzitter, de 140 genoemde FTE die is gebaseerd op het overdragen van de taken, alle taken door de deelnemers. Dat heeft niet plaatsgevonden. Er zijn gemeenten die uitsluitend de basistaken overdragen of een gedeelte van de basistaken over hebben gedragen, maar geen plustaken en aanvullende taken hebben overgedragen. En dat is anders dan dat wij als provincie hebben gedaan, want wij hebben alle taken zo'n beetje overgedragen, met uitzondering van een aantal taken op natuurgebied. Maar voor de rest ligt alles belegd bij de omgevingsdienst. En waarover steeds gesproken wordt, is de aanvang van de omgevingsdienst en de hoogte van het aantal FTE's die toen voorzien waren.
Dan zou ik wel willen voorstellen om dat percentage inderdaad, dat aantal wat genoemd wordt, ook daadwerkelijk te verlagen. Want nu lijkt er een enorm verschil te zitten tussen wat er eigenlijk nodig is aan FTE en wat er echt daadwerkelijk is. En blijkbaar ligt dat veel genuanceerder. Maar dan kan volgens mij dat aantal ook omlaag.
Dank u wel. Ja, de heer Van der Linden wil reageren.
Ja, even in het verlengde. Ik heb ook een vraag gesteld over de kwaliteit van de dienstverlening. En ook een voorbeeld waaruit blijkt dat die niet aanwezig zou zijn, die kwaliteit. Want die heeft u in uw argumentatie gebruikt bij beslispunt 2, dat er onvoldoende kwaliteit is. Maar heeft u dan een voorbeeld waarbij u kunt zeggen, hier schoot de kwaliteit tekort? Of bent u bang dat de kwaliteit tekort zou gaan kunnen schieten?
Ik denk dat de heer Van der Linden de tekst nog eens even heel goed na moet lezen. De afname van het aantal FTE's is voor ons als GS in ieder geval aanleiding om de kwaliteitsvraag in het zicht te brengen. En te vragen van, heeft dat invloed op de kwaliteit? Het is niet zo dat wij als provincie op dit moment de uitvoering van de taken zoals die door de omgevingsdienst voor de provincie worden gedaan, als negatief ervaren. Geenszins.
Dank u wel. Intussen zijn we eigenlijk ook al doorgegaan in de tweede termijn. Zo wil ik hem eigenlijk ook even beschouwen. En ik kijk even rond wie nog behoefte heeft aan een tweede termijn. Ik zag de heer Platen en de heer Siepel. Dan geef ik als eerste het woord aan de heer Platen.
Ja, een opmerking die ik nog had voor de. Ik had nog een vraag openstaan vanuit de eerste termijn om met name ook in het dagelijks bestuur in te brengen snelheid. Met name als het gaat om kleine vergunningen. Hè, of daar is wat extra aandacht aan besteed zou kunnen worden. Tweede opmerking die ik heb, is nog even die mogelijk vervroegde evaluatie, een suggestie is om die mee te nemen in een notitie die toch naar ons toe gaat komen over die kostprijsberekening, dat dit aspect, die tussenevaluatie, daar gelijk in komt te staan.
Voorzitter, beide kan ik positief beantwoorden. Wij zullen het een meenemen bij de evaluatie en het andere zal door mij worden ingebracht in het dagelijks bestuur.
Dank u wel, de heer Siepel.
Ja, bij de laatste suggestie van de heer Platen zou ik even van harte willen aansluiten. Dat was ook mijn suggestie geweest. En die notitie die naar de Staten gaat, laat die dan iets meer omkleed zijn, ook met wat waren de verwachtingen op het moment dat we aan dit proces moesten beginnen. En dan hebben we het volgens mij over professionalisering van de toezicht, minder bestuurlijke drukte, professionalisering van de handhaving, misschien ook wel minder gedetailleerde regelgeving. En in hoeverre zijn wij 3 jaar na dato zelf in ieder geval van mening van dat de omgevingsdienst op de huidige werkwijze daar voldoende invulling aan kan geven. Als de gedeputeerde dat in de notitie mee zou kunnen nemen, scheelt ons misschien dat veel verwarring, maar ook veel werk in het vervolgproces. Wat ik ook voor die notitie mee wil geven, voorzitter, is dat ik het idee heb dat het college, als het gaat om de benadering van de omgevingsdienst op dit moment, nog te veel kijkt naar vanuit de rol van het eigenaarschap. We zijn met een aantal anderen zijn we eigenaar en we moeten onze invloed laten gelden via het bestuurlijke traject. Maar we zijn ook nog opdrachtgever en de Rijkskamer heeft daar in 2013 over gerapporteerd dat onderscheid tussen opdrachtgever en eigenaar, dat zou duidelijker moeten zijn. Dan zou ik ook wel graag in die memo die we nog krijgen en gaan bespreken ook zeg, die rol van het opdrachtgeverschap zeg maar, beter terug willen zien. Want wij bepalen, wij betalen en op enig moment moet die omgevingsdienst ook gewoon leveren datgene van wat wij verwachten. Zeker ook in het licht van die verwachtingen waar we 3 jaar geleden aan dit proces gestart zijn. Dat waren mijn beide mijn vragen, opmerkingen. Dan nog één technische procedurele. De gedeputeerde heeft een reactie op de vraag volgens mij van de heer Bogert gezegd van ik ga in de GS bespreken of ik die zienswijze kan aanpassen. Maar volgens mij sluiten de Staten deze zienswijze vast. Dan moeten wij zometeen een Statenbesluit nemen. Beslispunten in het Statenvoorstel zijn op dat punt niet heel helder, hè, want we besluiten om een zienswijze vast te stellen. Dat zou moeten zijn van we besluiten om deze zienswijze vast te stellen. En ik ga niet over de orde en over de techniek, maar volgens mij moet de heer Bogert, als hij een aangepaste zienswijze wil indienen, een amendement indienen.
Geel, dank u wel voor deze laatste opmerking. Dat was natuurlijk een punt wat we nog zeker even moeten bespreken. En ik zie dat de heer Bogert daar ook zelf even op wil reageren.
Ja, volgens mij kunnen we die brief verder niet meer aanpassen. Dus dan zal er een compleet nieuwe brief gemaakt moeten worden. Ja, dat lijkt me een beetje vreemd om dat als statenleed op te nemen. Ik bedoel, ik ben tot veel bereid uiteraard. Maar volgens mij is het verstandig dat de gedeputeerde eerst nog een reactie geeft of die zienswijze eventueel aangescherpt kan worden. En hoe het GS daarover denkt. En dat wij dan vervolgens in de PS-vergadering daar nog over hebben.
Voorzitter, het is correct zoals de heer Siepel de handelwijze aangeeft. Maar ik wil zeker de heer Boger tegemoet komen en kijken in hoeverre wij hier invulling aan kunnen geven. En anders dan staat er niets anders op dan een amendement in te vullen. In te dienen. En wat de verdere inbreng van de heer Siepel, dat zal bij de notitie worden betrokken. Moet alleen even kijken waar het bestuur dit behandelt en waar ruimte de zaken behandelt. Dat is nog even een vraagpunt.
Laatste punt sluit een beetje aan op wat ik aan het begin van deze behandeling heb aangegeven. Dat daar een knip is gelegd tussen een beetje de covenants en de inhoudelijke punt van de zienswijze. Volgens mij zijn we daarmee ook aan het einde gekomen met de tweede termijn qua bespreking. En is natuurlijk de vraag die daarop volgt, op welke wijze wij dit stuk willen doorgeleiden naar provinciale staten. Waarbij natuurlijk van belang is om even, kijk ook even richting de heer Bogert, inderdaad hoe uw verzoek, verzoek aan het college om te kijken om... of die zienswijze nog wordt aangepast met betrekking tot de opleidingskosten. Als ik het even heel kort formuleer. De heer Stuyvesberg geeft inderdaad terecht aan van dat daarmee het college al dan niet met een wijziging kan komen. En mocht het inderdaad niet naar uw inzichten zijn, dat dan het vrijstaat natuurlijk om een amendement in te dienen. Maar dat bepaalt natuurlijk wel even of dit nu als een hamerstuk of als een bespreekstuk richting de Staten. Gelet op dit punt lijkt het mij logisch dat het dus een bespreekstuk wordt. En dat zie ik instemmend. Maar dan hebben we het op deze manier goed met elkaar even afgehandeld. En daarmee ook, mij betreft, dit punt afgesloten. Agenda punt 7, dat gaat dus als een bespreekstuk door richting de Staten. Met dan bijzonder even de opmerking of het verzoek van de SGP op dat punt. Tot slot inderdaad nogmaals inderdaad ook dat de toezegging is gedaan om met een mededeling te komen die wij dan TCT en ook niet alleen TCT maar tijdig hier willen agenderen in de commissieruimte. Dus het gaat om het toekennen van de kostentoekenningsbesluit. En daar wil de heer Smetsers, dacht ik al, nog even op reageren.
Nee, niet daarop. Eigenlijk meer op het stuk daarvoor.
Gaat het niet opnieuw beginnen?
Nee, zeker niet. Nee, het is meer... voor mij verduidelijkend, gaat het college nu de brief nog aanpassen voordat we hem in de besluitvorming hebben? Op basis van het feit dat in principe, zonder dat er een meerderheid voor is of zo, dat aangepast wordt? Gebeurt dat nu op basis van het feit dat niks ten nadele van één iemand dat wil? Is dat wat er gebeurt? Dat vind
even
ik gek.
Het woord aan de gedeputeerde, die kan u helemaal misschien helpen daarmee.
Nee, formeel is het niet mogelijk voor GS... om deze brief aan te passen. Het is aan de Staten aangeboden. En in wezen is het dan zo dat de Staten aan zet zijn om eventuele aanpassingen daar mogelijk te maken.
Oké, want ik kreeg de indruk dat u toch terugging naar gedeputeerde Staten om het nog aan te passen. Maar dat gebeurt niet. Daar ben ik het mee eens. En dan zal de heer Bogert een amendement in moeten dienen als hij iets anders wil.
Volgens mij is het een wijziging van de toezegging die de gedeputeerde net heeft gedaan. En dat bevreemdt mij, dat vind ik jammer. U zou het terugnemen in GS om dit punt nog te bespreken correct, en nog met een reactie komen.
Correct, dat heeft u goed verstaan. Alleen, ik heb me niet gerealiseerd hoe de ambtelijke procedure hierbij loopt. Ik wil er best naar kijken, maar de koninklijke weg is, zoals de heer Siepel dat ook aangaf, dat het stuk is in bespreking genomen door de Statencommissie. Dat betekent dat er opmerkingen zijn. Die van, zijn van die aard dat er eventueel een amendement door de staten ingediend moet worden. Omdat wij niet bemachtigd zijn als GS om een stuk zomaar terug te halen.
Daarmee concludeer ik dus dat er één toezegging minder overblijft op dit agendapunt. En dat was natuurlijk inderdaad toezegging dat het nog een keer terug zou worden genomen richting GS aangaande het punt van de opleidingskosten met betrekking tot zienswijze. En dat dat de weg daarvoor is om een amendement bij de bespreking in te dienen.
Ik zal terugkoppelen in de fractie inderdaad wat we besproken hebben. En ik zal u nog laten weten of dit een hamerstuk dan wel een bespreekstuk moet worden.
Dank u wel. Daarmee sluiten we dit punt af en gaan we door naar agendapunt 8. En dat is de verordening kwaliteit, vergunning, verlening, handhaving en toezicht. Ook ordersvormend, want die hebben we op 6 april jongstleden beeldvormend besproken. Er is een statenvoorstel bijgevoegd. En het beslispunt luidt eigenlijk eenvoudig gezegd om deze verordening vast te stellen. Ik kijk even naar de gedeputeerde of die voorafgaand daarover iets nog wil toevoegen.
Voorzitter, terecht merkt u op dat mevrouw Schuttevaar op 6 april in een beeldvormende ronde de Statencommissie heeft meegenomen en een presentatie over de landelijke ontwikkelingen vanaf 2000 tot de heden heeft laten zien. Daarbij is heel nadrukkelijk ingezoomd op de wet vergunning, toezicht en handhaving en de modelverordening kwaliteit. Vergunning, toezicht en handhaving zoals die door VNG en het IPO zijn opgesteld. De aanleiding in de tijd om hiertoe te komen, dat waren de landelijke grootschalige calamiteiten, rampen, zoals de vuurwerkramp. Enschede, de cafébrand Volendam en de brand bij Chemiepak in Moerdijk. Dat is door de commissie Mans, de voormalig burgemeester van de gemeente Enschede, onder zijn leiding heeft dat plaatsgevonden. De wet vergunning, toezicht en handhaving wijzigt de wet algemene bepalingen wet algemene bepalingen omgevingsrecht, ja, sorry, ik kwam er niet op, en is in werking getreden op 14 april jongstleden. Met deze wet wordt onder andere zorg gedragen voor wettelijke borging van het basistakenpakket. Taken waarvan gemeente, provincie verplicht zijn de uitvoering bij een omgevingsdienst te beleggen. De uitbreiding van de beleidscyclus van handhaving met vergunningverlening en de kwaliteitscriteria vergunning, toezicht, handhaving. Het betreft eisen ten opzichte van het opleidingsniveau, het aantal vlieguren van medewerkers en eisen ten aanzien van de robuustheid van de organisatie. Onderdeel A en B worden landelijk uitgewerkt in een ANVB. Het besluit omgevingsrecht, de zogenaamde BOR, daar wordt dat allemaal in uitgewerkt. Voor onderdeel C, de kwaliteitscriteria, is in de wet een verplichting opgenomen aan gemeenten en provincies om dit uit te werken in een verordening. En de zogenaamde verordening kwaliteit VTH, en die ligt dan ook voor.
Dank u wel. Ik stel voor, het is een royale aftrap. Ja, toch? Dank u wel. Ik geef graag het woord aan deze en geen hier in de zaal. Ik zag de heer Platen.
Nou, we hebben dit zeer helder besproken al, dus wij hebben zoiets van gewoon tot uitvoering brengen. Daar was al wel ook sprake van een jaarlijkse evaluatie. Wat ik nu vast mee zou willen geven is om in die jaarlijkse evaluatie in ieder geval ook de punten snelheid en kwaliteit mee te nemen. Zeker ook die snelheid niet vergeten. En verder gewoon doorgaan ermee. Prima.
Dank u wel. De heer Bogert.
Ja, dit gaat met name over het overnemen van de modelverordening van de VNG-IPO die er al is. Dus wat dat betreft eens met de verordening. We hebben nog wel een aantal opmerkingen, met name ook procedureel. Er wordt nog gehoord bij het ministerie van INM en het college van procureurs-generaal. Die hebben nog niet gereageerd bij mijn weten. Dus formeel kan het nog zo zijn dat die opmerkingen hebben op deze verordening, ook al is dat misschien niet te verwachten. Wat als zij opmerkingen hebben, want deze verordening wordt nu al wel definitief vastgesteld. Komt er dan nog een gewijzigd voorstel met de reactie van GS daarop? Dus ik zou graag dan het vervolgproces even geschetst willen zien. Daarnaast nog het punt met betrekking tot het vaststellen van de kwaliteitsdoelen. Enerzijds worden er kwaliteitscriteria vastgesteld aan medewerkers. Maar anderzijds worden er ook kwaliteitsdoelen vastgesteld. In de modelverordening worden een drietal doelen benoemd. Drietal thema's. En die worden niet overgenomen. Ik vroeg me af wat de reden daarvan is. Want volgens mij is het gewoon dat PS de thema's benoemt. De kwaliteitsthema's, zeg maar, dienstverlening. Er stonden een aantal genoemd. Drie, geloof ik. Vervolgens werkt GS dat uit in de criteria, in de indicatoren en dergelijke, waaraan moet worden voldaan. Dus daarom de vraag waarom op dit punt afgeweken wordt van de modelverordening. En ik neem aan dat het VTH-beleidsplan wat er moet komen ook wordt gedeeld met PS. Dus daar komen we ook nog over kwaliteitsdoelen, denk ik, te spreken. Dus graag een reactie op dat punt. En tot slot nog de vraag van wat nou als gemeenten die verordening niet als dusdanig vaststellen. Wat zijn dan de consequenties? Want er is afgesproken dat voor het basistakenpakket, het milieupakket, gemeenten en provincies dezelfde verordening moeten hebben. En dezelfde kwaliteitsdoelen. Wat als daarvan door gemeenten wordt afgeweken? Wat zijn daarvan de consequenties?
Dank u wel. Wie mag ik nog verder het woord geven? De heer Van der Avoort.
Ja. Dank u wel, voorzitter. In de verordening staat dat PS en KS moeten toezien op de kwaliteit van de uitvoering door de omgevingsdienst. Maar de vraag is wat het betekent als de omgevingsdienst niet voldoende kwaliteit levert. Er staat nu in de verordening alleen maar voor zover de kwaliteitscriteria niet zijn of niet konden worden nageleefd, doen gedeputeerde staten daarvan gemotiveerd opgaven. En dat heet dan comply or explain. Maar volgens ons is dat niet voldoende. Volgens ons moet het zijn comply or improve of comply or correct. Uiteindelijk moet de kwaliteit natuurlijk wel geborgd zijn. Het is niet voldoende om het alleen maar uit te leggen, lijkt ons. Dat lijkt ons nogal een beetje gemakkelijker als het alleen maar uit hoeft te leggen waarom het misgegaan is en dan niet geen maatregelen hoeft te treffen, toch? Verder is de vraag wanneer de eerstvolgende rapportage komt. Dat moet jaarlijks, maar ik neem aan dat er op dit moment al gewerkt wordt volgens de kwaliteitscriteria. Dus kunnen wij in januari of zo de eerste rapportage tegemoet zien? Dat was het, dank u wel.
Dank u wel. Wie nog meer? De heer Siepel, dan zie ik de heer Woutkamp.
Voorzitter, wat ons betreft kan de statenvoorstellende bijbehorende verordening als hamerstuk aan de staten gebracht worden. Ik zou voor het vervolg het college één aspect mee willen geven, want het legt een grote verantwoordelijkheid ook bij de gemeente. En ik zou het waarderen wanneer het college ook in het protocol van het interbestuurlijk toezicht ook blijvend contact heeft voor de kwaliteit van de uitvoering ook bij onze partners.
Wel, de heer Boutkamp.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook wij kunnen instemmen met dit voorstel. En gezien de discussie net met de vorige discussie die we net hadden. We gaan ook weer met de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied in zee, zeg maar, voor de omgevingsdienst. Nou, die hadden toevallig het eenvoudig beter trofee gewonnen voor het digitaliseren, inzichtelijk maken van dossiers en dergelijke allemaal. Misschien toch een kleine hint voor onze buren hiernaast om eens te gaan buurten, zou ik zeggen.
Dank voor de tip. De heer Van der Linden.
Dank u, voorzitter. De SP kan instemmen met het voorliggend voorstel.
Helder. De heer Laagland, 50+.
Dank u wel, voorzitter. 6 april is een beeldvormende sessie over dit onderwerp geweest.
Er zijn niet alleen technische, maar ook semi-politieke vragen gesteld. Dat was wat ons betreft voldoende. Het is een goed stuk en wat 50PLUS betreft kan het voorstel als hamerstuk in de Statenvergadering gebracht worden. Dank u wel.
Dank u wel, de heer Hopster van de CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb drie woorden, hamerstuk en aftikken. Dank u.
Dank u wel. Verder nog?
Nou, in dat geval heb ik er één en dat is hamerstuk.
Wie kan korter? stuk. Het haamwoord. Volgens mij is daarmee de eerste termijn rond. Misschien een paar punten waar nog de gedeputeerde op wil reageren. Dus die geef ik dan nu het woord.
Voorzitter, dank u wel. Allereerst de waardering zal ik overbrengen naar de organisatie. Dat is niet meer dan billijk, want zij hebben er heel veel werk aan verricht. Voor wat betreft bestuurlijk is al in 2012 afgesproken dat medewerkers en organisatie moeten voldoen aan de kwaliteitscriteria voor de basistaken die bij de omgevingsdienst zijn ingebracht. Het betreft het opleidingsniveau van de medewerkers en de robuustheid van de organisatie. Met de verordening kwaliteit VTH wordt deze afspraak wettelijk geborgd. De omgevingsdienst heeft dit voortvarend opgepakt en voldoet grotendeels al aan de criteria zoals die in de verordening zijn vastgelegd. De vaststelling vindt eind mei plaats en wanneer in die tussenliggende fase bij de reactie op horen elementen naar voren komen die aanleiding geven om tot aanpassing te komen, dan zal dat zeker met u gedeeld worden. Daar mag geen twijfel over bestaan. Dat geldt ook trouwens voor na de vaststelling, wanneer het zo is dat dat echt hout snijdt en voor ons de verordening aangepast moet worden, dan komen we bij u terug.
Interruptie van de heer Bogert.
Ik ga ervan uit dat die verordening niet wordt vastgesteld als er een inhoudelijke reactie op dit stuk komt. Wat dusdanig is, wat tot aanpassing van verordening zou moeten leiden. Want je gaat toch niet eerst een verordening vaststellen en daarna nog wijzigen weer?
Nee, maar het zou kunnen zijn dat het over een half jaar komt, bijvoorbeeld. Hè?
Dit is een wettelijke verplichting en ik neem aan dat ze op gewoon ook binnen redelijke termijn een antwoord daarop geven. En voor eind mei. Dus dat kan prima nog meegenomen worden voor de PS.
Ja, voor eind mei moeten zij hun reactie hebben gegeven. En wij stellen hem vast op 25 mei. Dus dan moet die duidelijkheid er toch zijn. De hoorzitting, de hoortermijn eindigt op 29 april.
Volgens mij treedt deze verordening pas op 1 juli in werking. Dat is ook
maar ik wil even voorkomen dat we hier nu gaan pingpongen over data.
Ja,
de heer Bogert, mag ik u even onderbreken? Het gaat hier om een oordeelsvormende ronde. Ik vind hem toch regelmatig de vraag wel richting techniek gaan en procedureel. Ik snap uw punten, maar misschien kunt u dat ook even buiten de vergadering om. De heer Stuyvesant geeft aan hoe de procedure over de hoorzitting, et cetera, zich gaat uitrollen. En volgens mij is daarmee uw vraag beantwoord.
Nou, laat ik zo stellen, heer Bogert. Hetgeen wat u inbrengt, wordt daadwerkelijk meegenomen. En natuurlijk houden we daar rekening mee, want we gaan laten u niet iets vaststellen wat tot wijziging moet gaan leiden. Daar mag u ons op aanspreken. Voor wat betreft die kwaliteitsdoelen, dat die niet overgenomen zijn, dat ligt in de verplichting die al vast ligt in het besluit omgevingsrecht. Dus daar is dat al geborgd en dat betekent niet dat wij het opnieuw hoeven over te nemen. Afgesproken is dat de gemeente de verordening vaststellen voor de taken zoals die ingebracht zijn in de omgevingsdienst. Als dat overhoop niet gebeurt, dan wordt dit zichtbaar in de evaluatie van het ministerie. Maar het ministerie zal dan ook bij de omgevingswet zelf de kwaliteitscriteria vaststellen bij algemeen maatregel van bestuur. En zoals de heer Siepel ook aangaf, zullen wij dat bij het interbestuurlijk toezicht ook daadwerkelijk meenemen.
Dank u wel. Dan kijk nog even rond of er nog vragen zijn voor de tweede termijn. Ik zie de heer Van der Aanvoort.
Ja, ik had eigenlijk gevraagd wat het betekent. Ik had gevraagd wat het betekent als we niet aan de kwaliteitseisen voldoen, wat er dan gebeurt. Dus er staat comply or explain, maar ik wil meer dan explain. Ik wil dat het gecorrigeerd wordt dan. En ik had gevraagd wanneer de eerstvolgende rapportage komt. U zei dat er al gewerkt wordt volgens deze methode, dus dan zou het begin volgend jaar moeten kunnen, lijkt mij.
Ja, ik kan dat niet overzien, heer Aanvoort. Wat de mogelijkheden van onze omgevingsdienst op dit punt is om nog tot een eerste evaluatie te komen. Wat dat betreft wil ik dat graag in het komende algemeen bestuur meenemen en daar ook daadwerkelijk deponeren om tot een evaluatie te komen op dit gebied. En zal u dan ook daarna laten weten wanneer de eerste evaluatie plaatsvindt. Voor wat betreft het eerdere wat u aanhaalde, het comply or explain, dat niet is overgenomen. Voor wat betreft de VTA-taken met betrekking tot BSZO en de rivierbedrijven. Dus niet rivierbedrijven, maar rivierbedrijven. Ja, dat is in de regionale afstemming op het niveau van de omgevingsdienst Noord-Zeekanaal en in de landelijke afstemming op het niveau van de 6 BSZO-omgevingsdiensten is het standpunt ingenomen dat het voor de taken met betrekking tot BSZO en de rivierbedrijven ongewenst is dat ongemotiveerd, dat gemotiveerd kan worden afgeweken van de kwaliteitscontrole. Dus daarmee is het voldoende geborgd.
Nou, ik heb het idee dat we in een vergadering terechtkomen. Ja. Dank u wel. Daarmee de punten van de heer Van Aanvoort voldoende toegelicht. En hebben we één toezegging. En ben hem even kwijt.
Dat de gedeputeerde terugkomt.
De gedeputeerde komt erop terug.
Ja, het is niet evaluatie, maar een rapportage. De jaarlijkse rapportage.
Daar komt hij op terug.
Er is ook een toezegging gedaan dat er nog gereageerd wordt als er een inhoudelijke reactie komt van de beide instanties.
Ja, geheel correct. Dus daarmee hebben we, zo te zien, dit punt voldoende met elkaar besproken. En beluister ik toch wel dat het als een hamerstuk door zou kunnen. En zou ik dat ook willen voorstellen. En ik zie instemmend geknik. Daarmee sluiten we dit punt met deze conclusie af. Dus als een hamerstuk door naar Provinciale Staten op 25 mei aanstaande. Agenda punt 8 was dit. Agenda punt 9 is komen te vervallen, zoals u weet. Dus dat hoeven we dus nu niet te bespreken met elkaar. En dan komen we uit op het punt 10 van de rondvraag. Wie mag ik daar nog voor het woord geven? We gaan naar de rondvraag. Is er iemand die daar nog iets wil vragen? Ook niet zo te zien. Dan kunnen we heel snel overgaan tot de sluiting van deze vergadering. En ik wil u hartelijk danken voor uw medewerking, bijdrage en inzet. Dan wens ik een goede terugreis en een fijne avond nog.